Radio. Hemmen. Roelof Hemmen.
Goedemiddag, fijn dat je luistert.
Op de hei of in de duinen.
Dat zijn allemaal plekken waar je je thuis kunt voelen. Ik ga praten met Jan-Willem Duivendak, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, over de politieke betekenis van je thuis voelen. Dat zometeen. We beginnen in Den Haag, want voor de laatste keer zitten ze in de Trevenzaal, de ministersploeg van het kabinet Rutte 2. De naamgever zoekt nu naar poppetjes voor in zijn derde kabinet. Maar in het gepresenteerde regeerakkoord staan een aantal zaken die nogal haaks staan op het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd onder Rutte 2. Politiek verslaggever Jeroen Stans in Den Haag. Dan heb je dus de rare situatie dat deze ministersploeg niet alleen zichzelf uitzwaait, maar deels ook het eigen beleid, toch?
Ja, kijk, een nieuw kabinet betekent natuurlijk standaard nieuw beleid. Dat zal op zich niemand heel erg gek vinden. Maar dan kom je dus wel een aantal opvallende punten tegen. Neem nu de aanpak van topinkomens. Minister Plasterk noemde dat vanochtend, toen hij voor de laatste keer de ministerraad inging, een van zijn hoogtepunten de afgelopen jaar. Daar is hij oprecht trots op. Want sinds 2015 mogen topbestuurders in de publieke en semi-publieke sector niet meer verdienen dan een minister. Die norm moet gaan gelden voor iedereen. Er ligt een wet voor klaar in die sectoren. Niemand in die sectoren mag dan meer dan 181.000 euro gaan verdienen. Maar ja, wat staat er dus in het regeerakkoord? Nou, die verdere aanscherping, dat gaan we niet doen. Ja. Dus enkele honderden topverdieners, die hoeven niks in te leveren.
Dus Plasterk schreef nu van de daken dat hij het helemaal niks vindt, of?
Ja, dat zal ongetwijfeld zijn wat hij eigenlijk echt had willen doen. Maar hij zei dus heel netjes.
Hij ligt klaar. En dus het kan zo worden opgepakt.
Maar het kabinet zegt dus, nee, dat gaan we dus niet doen.
Ja, weet u, ik heb me eigenlijk ook wel weer voorgenomen om nou niet mijn opvolgers voor de voeten te gaan lopen. Het is duidelijk, ik ben ervoor in dit geval. Die wet heb ik zelf gemaakt. Maar verder ga ik nou niet zo'n wiegel worden die de hele tijd commentaar geeft op de opvolgers.
Niet de hele tijd, het kan u één keer dat u zegt wat u er echt van vindt. Want het is overduidelijk dat u een groot voorstander bent van wel verdere beperking.
Ja, nee, ik heb die wet niet voor niks gemaakt en hij ligt klaar. En hij kan zo in de Tweede Kamer behandeld worden. Het is een politieke keuze. Maar goed, dan zie je ook het verschil dat, denk ik, dat de Partij van de Arbeid nu wel in de regering zat en dadelijk niet meer.
Ja, Plasterk is dus geen wiegel, Roelof, schrijft hij even op voor de komende jaren. Geen wiegel, geen commentaar vanaf de zijlijn.
Nou ja, hij staat nog in het veld op dit moment, toch? Nou, oké, goed.
Ja, nog een paar dagen.
Wat ook best wel zal bijten is het standpunt over de kilometerheffing voor vrachtwagens, denk ik.
Ja, want het kabinet heeft natuurlijk jarenlang geroepen, Rutte 2, nee, willen we niet. En Duitsland, ho, jullie moeten geen kilometerheffing voor vrachtwagens gaan invoeren. Minister Schultz wilde ook samen met Oostenrijk de Duitse tolplannen nog een keertje gaan aanpakken. Schultz vindt het helemaal niets, maar las dus wel in het regeerakkoord, ja, dat er nu wees wel een kilometerheffing voor vrachtwagens komt. Maar ook zij, ja, ze moest denk ik een beetje op de tong bijten.
Ik las het en jij weet hoe ik erover denk. Hè, en het huidige kabinet, want het is nog eventjes een huidig kabinet, heeft daar natuurlijk ook wat anders over gedacht. Ik ben benieuwd. Laat het aan de nieuwe coalitie wat het gaat worden en of het lukt zoals het is voorgesteld.
Ondertussen gaat Oostenrijk nu zelf de Duitse mout proberen aan te pakken. Maar ik begrijp dat uw ministerie, dus ook het Nederlands kabinet, alsnog overweegt om zich daarbij aan te sluiten. Dat is toch tegenstrijdig met elkaar?
Nee, we hebben altijd gezegd dat we dat overwegen. We moeten nog even de juridische gronden daarvan zien. En ik laat het besluit ook aan een nieuw kabinet. Maar dat je tegen mout bent, heeft vooral mee te maken dat de wijze waarop de Duitse mout is vormgegeven discriminerend is. Dat het ten stil principe niet wordt gehandhaafd. Dus er zijn inhoudelijke gronden om daar tegen te zijn. En hoe het nieuwe kabinet de mout wil gaan invoeren, dat staat er nog helemaal niet in. Dus ik weet niet wat voor vorm men gaat kiezen. En ik denk dat tegen die tijd Duitsland ook Nederland kritisch zal bekijken.
Dan nog een kleine waarschuwing aan het einde. Mm-hmm. Van dat Duitsland misschien ook wel eens een keertje Nederland nog een keertje vreemd gaat aankijken. Als nou die heffing er toch uiteindelijk komt, dan heb je dus straks de situatie, laatste ministerraad, stel ik me zo voor, toch één keer het glas geheven op elkaar, toch 5 jaar vol, de hele rit uitgezeten. Dat er misschien een paar mensen toch denken, ja, leuk champagne, doe mij maar een oranje bittertje. Want er zijn een paar plannen in die mijn beleid van afgelopen jaren een beetje doen ondersneeuwen.
Een bittertje. Jeroen Stans in Den Haag, dankjewel.
Blik op de formatie.
Kijk elke week even naar de formatieweek. Frits Hoefnagel, VVD-prominent communicatiespecialist. Goedemiddag.
Goedemiddag, Roelof.
Het zit er bijna op, 26
we zijn
oktober.
We zijn er bijna.
Ja, het is bijna jammer, hè?
Ja, wat verzinnen we dan weer?
Ja. Nou, we moeten er nog even over nadenken, maar vast wel weer iets leuks. We hadden gisteren het debat natuurlijk. Wat zegt dit debat, wat zei het jou over het nieuwe kabinet en over de oppositie en over de kansen? Wat maak je eruit op?
Ja, het debat was weinig verheffend. Het was ook nogal voorspelbaar natuurlijk. Oppositie loopt de hoop tegen de maatregelen die het meest pijn doen. Links probeert natuurlijk dit kabinet weg te zetten als een hard en rechts en koud kabinet. In de hoop dat dat vooral de ChristenUnie en D66 pijn doet. Maar het echte debat komt natuurlijk pas bij de regeringsverklaring. Mm. En die hebben we nog niet, want er ligt weliswaar een regeerakkoord, maar we hebben nog geen kabinet.
Nee, bijna wel. Rutte had het gisteren over de verdeling, over de verschillende partijen. Het worden wel heel veel, ach, staatssecretaris ook nog. Hij zegt dat de kandidaten zullen dan ook wel niet zo lang meer op zich laten wachten.
Nee, de planning, zoals ik heb begrepen, is dat volgende week de lijsttrekkers, dus de onderhandelaars, komen met namen. Daarvoor heb je natuurlijk eerst nodig dat je moet weten welke posten je hebt. En gisteren was duidelijk dat dat in ieder geval nog niet helemaal uitgekristalliseerd is. Volgens mij zijn ze er wel verder mee dan dat ze vertellen. Maar bij die posten moet je dan natuurlijk mensen gaan zoeken. Nou, dat gebeurt dan volgende week. Dan zou Rutte in het weekend mensen kunnen ontvangen, want iedereen, elke kandidaat, bewindspersoon moet dan eerst langs bij de minister-president. Dat kan dan in het weekend gebeuren, maar niet op zondag. Want CDA en ChristenUnie zitten in het kabinet. En dan zou de week daarop de bordesfoto komen. Dan is de koning ook weer terug uit Portugal. Dan zou 26 oktober zou het kabinet kunnen worden geïnstalleerd.
Ja. Oké. Okay. Heb je nog iets gehoord over poppetjes, nieuwe poppetjes? Vorige keer hadden we het over Carola Schouten, volgens mij.
Ja, Carola Schouten is in ieder geval heel aannemelijk voor de ChristenUnie. Ja. Hè? Waarschijnlijk wordt ze zelfs vicepremier. Ja. Het verhaal rond het Binnenhof is dat ze naar economische zaken gaat. Oh ja. En dat dan op economische zaken er ook nog een minister van Landbouw komt en een minister van Klimaat. Voor D66, Kajsa Ulgren. De loco-burgemeester in Amsterdam. En het opmerkelijke daarvan is, zij was topambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken en kent Rutte dus ook heel goed.
Oh ja. Nou, dat is een voordeel, misschien?
Ja. Ja, nou ja, en verder hebben we natuurlijk gezien dat Gerrit Salm, die heeft zijn werk buitengewoon knap afgerond. Je merkt ook wel dat het toch duidelijk iets langer had geduurd dan ook hij dacht. Ik begreep zelfs dat zijn familie op vakantie was naar Spanje. En daar kon Gerrit dus niet mee. En ik denk dat die vakantie toch is gepland met het idee dat er al een kabinet zou zijn.
Ja. We moeten ook nog even kijken, Frits, naar de oppositie. Gisteren in debat, we zagen toch wel een beetje, we zagen toch wel wat dingen gebeuren. En jij zeker als fijnproever.
Nou ja, wat ik zeg, links loopt vooral te hoop tegen het kabinet.
Maar wat is
koud?
Ja, maar wat is de oppositieleider op links? Wat zagen we? We zagen Asscher, we zagen Klaver. In wie zag jij de oppositieleider?
Nou ja,
Roemer hadden we ook nog natuurlijk.
Dat is een goeie. Kijk, de echte oppositieleider is natuurlijk Wilders, hè, want die is natuurlijk het grootst. Die heeft 20 zetels. Alle anderen hebben er minder. Maar op links zie je dat het inderdaad een wedstrijdje wordt. Wie wordt de oppositieleider? Ze hebben weliswaar aangekondigd op televisie dat ze meer gaan samenwerken. Nou, samenwerking op links, dat heeft nog nooit een goed resultaat opgeleverd. Dus benieuwd wat dat dan nu wordt. Je ziet dat Asscher probeert om er in ieder geval tussen te komen. Maar die zit in een moeilijk pakket. Nu nog een paar weken vicepremier, maar zal zeker ook in de toekomst herinnerd worden aan het feit dat hij ruim 4 jaar in het kabinet heeft gezeten en daar ook maatregelen heeft genomen waar hij misschien niet helemaal voor was en waar hij nu tegen de hoop gaat lopen. Ja, en Jesse Klaver, die probeert natuurlijk nog steeds de new kid on the block te zijn. En die rol te pakken. Roemer was in ieder geval buitengewoon fel. Probeerde zich ook weer te herpakken. Terwijl de verwachting toch is dat die niet meer al te lang de fractievoorzitter van de SP zal zijn.
Oké, nou goed. Er was nog wat aan de hand. Niet in het debat, maar gisteren in het nieuws. Je hebt een groep kritische D66-leden... die een congres bijeen willen roepen over het regeerakkoord. Daar hebben ze 750 handtekeningen van leden voor nodig. En het lijkt erop dat ze die wel eens zouden kunnen gaan halen. Zou dit nog roet in het eten kunnen gooien op een of andere manier... voor het nieuwe kabinet?
Nou ja, ik heb eerder gezegd bij jou in de uitzending... dat D66 het waarschijnlijk het moeilijkst zal hebben met zijn achterban. Ja. En dit is eigenlijk een uiting daarvan. Er zijn natuurlijk heel wat mensen die lid zijn van D66... en die D66 stemmen niet met de bedoeling... om D66 daarna in een kabinet te laten plaatsnemen met twee christelijke partijen. Tegelijkertijd denk ik dat Pechtold toch echt goed heeft onderhandeld voor D66. Er zit heel wat in. D66 moet toch ook op een gegeven moment een keer verantwoordelijkheid durven nemen weer. In een kabinet. Dat is natuurlijk niet gelukt in de samenstelling zoals ze wilden. Want Pechtold heeft steeds gezegd, ik wil eigenlijk GroenLinks erbij hebben. Maar ja, het is niet aan Pechtold te verwijten dat Jesse Klaver is weggelopen. Hmm. En het is ook niet aan Pechtold te verwijten dat de PvdA niet aan tafel wilde komen. Dus ik snap dat die leden kritisch zijn. Ik snap ook dat ze van Pechtold uitleg willen hebben. Maar ik denk dat Pechtold die uitleg wel gaat geven. En dat dan toch op zijn minst een forse meerderheid van de D66'ers zal zeggen, oké, we gaan ervoor.
Dankjewel, Frits Hoefnagel, VVD, prominent communicatiespecialist. Tot volgende week, Frits. Een Russisch-Nederlands onderonsje zorgt ervoor dat we straks nog veel meer weten over de kwaliteit van onze lucht.
BNR Nieuwsradio. Hemmen. Trending.
En trending op de socials vandaag is de lancering van een Russische satelliet, maar wel eentje met een Nederlands tintje. 3 kwartier geleden is hij gelanceerd. Gelukt, verslaggever Roger Dankerlui in Noordwijk in het Space Expo Center. Roger, groot applaus. Ik neem aan dat het allemaal goed gegaan is en dat hij zijn weg vervolgt naar de ruimte.
Ja, het is allemaal goed gegaan inderdaad, Roelof. De satelliet gaat naar de hoogte van 824 kilometer hoogte in een baan om de aarde. En voor ene komt hij daar al aan, dus dat gaat heel snel.
Wat is er Nederlands aan dit apparaat?
Nou, het Nederlands is dat er een uniek stukje apparatuur in zit. De meest geavanceerde Nederlandse weermeter ooit, die ooit is gemaakt. De bouw daarvan duurde bijna 5 jaar. In totaal duurde het project al 15 jaar om dat allemaal te fabriceren, te ontwikkelen en te bedenken.
Zo, wie heeft dat gemaakt, dat apparaat dan?
Nou, een aantal knappe koppen en eentje staat hier naast me. En dat is Pieternel Leeveld van het KNMI. Die satelliet is de lucht ingegaan. Dat ging allemaal goed. Toch een spannend moment, lijkt me.
Heel spannend moment, ja. We hebben 10, 15 jaar in dit project gewerkt. En dan is dit, lancering is natuurlijk een, ja, het is gewoon een heel spannend moment. Het moet goed gaan. En ja, het was super om dat mee te maken. Maar het was ook wel nerveus, maar het is goed gegaan. Dus we zijn zeer blij.
En de hoofdvraag natuurlijk, wat gaat hij nou precies doen? Waarom al deze moeite?
Nou, we gaan aan luchtkwaliteit meten en broeikasgassen met een heel scherp oog. 10 keer zo goed als we tot nu toe konden. En dat betekent dat we echt luchtvervuiling bijvoorbeeld van de haven van Rotterdam kunnen gaan onderscheiden van luchtvervuiling van het centrum van Rotterdam. En dat kunnen we voor alle steden ter wereld. Elke dag. We hebben 20 miljoen metingen per dag. En dat gaan we 7 jaar lang doen. Dus dat is uniek.
Dus zo precies is dat apparaat, terwijl het op zo'n hoogte vliegt?
Ja, van ruim 800 kilometer hoogte kunnen we dat inderdaad onderscheiden. En het is het grootste aardobservatie-instrument ooit gebouwd door Nederland. En het is ook het beste instrument wereldwijd op het moment dat hij gaat werken.
Dus... Ja. En wat gaat er allemaal met die data gebeuren? Want er komt behoorlijk wat binnen natuurlijk.
Er komt heel veel binnen, dus echt big data. En er zijn grote teams op het KNMI, op de collega-instituten in Nederland en ook instituten in Europa, die al deze data gaan verwerken. We hebben natuurlijk hiervoor, voor de lancering, heel veel software en algoritmes gebouwd om dat ook te kunnen doen. En om uiteindelijk, 6 maanden na de lancering, binnen 3 uur na daadwerkelijke meting, de data te kunnen leveren. Dus dat is heel snel.
Ja, en dit is ook iets dat 5 jaar geleden niet kon, want toen waren die computers nog niet zo snel.
Dat is niet helemaal waar, want ook het voorgaande instrument, het OMI, Xiaomi, wat wij ook leiden, kan ook binnen 3 uur na meting die data leveren. Maar natuurlijk niet met het hele goede scherpe oog. En dit instrument kan ook veel kleinere concentraties, veel lagere emissies meten. Dus kleinere concentraties van luchtvervuiling.
Nou, tot slot. De overheid heeft er de afgelopen 8 jaar zo'n 100 miljoen euro in geïnvesteerd aan subsidie. Het heeft natuurlijk veel meer gekost. Is het het waard?
Ja, het is zeker waard. Want als je 20 miljoen metingen per dag hebt, 7 jaar lang, en wie weet gaat dit instrument ook nog veel langer meten. En je gaat dan berekenen hoeveel 1 meting kost, dan is het echt niet duur.
Oké, nou, naast mijn blijde Pieter Nel Leeveld van het KNMI. En nou, de satelliet is dus voor ene inderdaad op de juiste positie.
Roger, dank je wel. Dankjewel.
Hemmen, natuur.
Nou, natuur, want waar is het na een weekje hard werken nou beter dan even lekker loskomen van de stress in het groen? En daarom bespreken we elke vrijdag een stukje Nederlandse natuur waar je dit weekend heen kan gaan om even lekker om je heen te kijken en een frisse neus te halen. En dan blijkt dus dat je voor flamingo's niet naar de dierentuin hoeft. Piet van Loon, boswachter in de Grevelingen. Goedemiddag. Bij u zitten ze gewoon, flamingo's, toch?
Klopt zeker. En, bij Batten Noord in de Grevelingen een groep van flamingo's overwinteren hier.
Hoeveel zijn het er?
Het zijn er nu al door de 60. Er zijn er nog steeds die aankomen. En we houden dat ook wel nauwlettend in de gaten. Maar, ze hebben gebroed in Duitsland, net over de grens. En ze komen in de winter komen ze weer hier naartoe.
En waarom komen ze dan naar de Grevelingen?
Enerzijds omdat de Grevelingen heel veel voedsel voor de flamingo's biedt. En anderzijds ook omdat het een zout watermeer is. Iets wat best bijzonder is. Je hebt dus geen getij, maar het is wel zout. En daardoor bevriest het niet in de winter.
Okay,
dus ze kunnen hier gewoon heel seizoen blijven staan.
Ja, en er is voer genoeg voor. Ze eten visjes of zo, denk ik.
Absoluut. Ja, ja, ze eten vissen, maar ook garnalen en van dat soort soorten. Ah, en nu... het is zelfs zo dat ze dat in het broedseizoen ook in de Grevelingen komen doen. Ook op broeders in Duitsland.
Maar dan vliegen ze 300 zoveel kilometer om bij u te komen eten.
Klopt, ja. Het is hemelsbreed een afstand van 190 kilometer. Oh. Ja, goed, dat vliegen ze 's ochtends heen om te vissen en 's middags weer terug om de jongen te voeren.
Hoe hard gaat zo'n beest dan?
Dat moet wel met flinke meewind zijn geweest. Maar we hebben dit jaar voor het eerst echt kunnen zien en constateren aan de hand van ringen dat zo gebeurt.
Okay. Dus
dat is erg mooi.
Maar wat zegt u dat dan, dat gedrag van die flamingo's?
Dat dus de kwaliteit van het voer in de Grevelingen van dusdanig kwaliteit is dat ze dat ervoor over hebben om die afstand te vliegen.
Waarom zijn ze dan niet de hele tijd in de Grevelingen?
Dat is de vraag. Het is van de ene kant wellicht een stukje verstoring wat je hier toch ook hebt in het seizoen. Grevelingen is natuurlijk best wel een hotspotgebied als het gaat om recreatie. En wellicht dat meespeelt. Er zijn allerlei deskundigen zijn daar wel naar aan het zoeken naar een antwoord op die vraag. Maar op dit moment is het zo dat ze alleen nog in Duitsland broeden hier in de buurt. En de volgende populatie zie je verder naar het zuiden in Europa. Het is ook wel zo dat er waarschijnlijk van die andere groepen, van die andere populaties verder naar het zuiden ook beesten hierheen zijn gevlogen. Want de groep is verder uitgebreid als dat er alleen kuikens zijn geboren. Dus dat is ook wel grappig om te zien.
Ja, leuk. En je kunt ze gewoon zien scharrelen daar bij u?
Ja. Okay. Als je naar Batten Noord toe rijdt, op Goede Heuvelakke, vanaf het havenplateau heb je een goed overzicht over de Grevelingen. En daar zie je ze eigenlijk altijd wel staan. Of het is een stukje over de Buitendijk lopen, maar het is zeker een succes om daar eens heen te gaan.
Ah, leuk. En er is ook nog wel meer te beleven, denk ik, bij en rond de Grevelingen. De Grevelingenweek start vandaag. Wat valt er om te beleven?
Nou, we hebben vanochtend een opening gehad met een wethouder erbij. We zijn vandaag met basisschoolklassen op pad in de Grevelingen op de Slikken. En met een boot op zoek naar de zeehonden. Nou, die tochten die zetten we ook de komende week nog voort. We hebben zeehondentochten, we hebben eilandexpedities. Er zijn verschillende workshops met sportactiviteiten op de Brouwersdam. Er zijn presentaties in omliggende horecapunten en informatiecentra. Dus er is vrijwel dagelijks is er een activiteit in de Grevelingen, in het kader van de Grevelingenweek.
En je kunt naar die flamingo's gaan kijken. Maar wat is nou voor u? U bent daar de boswachter. Hoewel, er is eigenlijk helemaal geen bos, niet zoveel, toch? Maar nee, precies, u bent in elk geval daar de boswachter. Wat is nou het plekje waar u heen gaat als u gewoon eens even lekker in uw eentje van de natuur wil genieten?
als je echt op een middag ergens heen wilt waar je echt tot rust komt, dan kom je toch al snel op de slikken van Flaqué. Een uitgestreken struk. Mensen noemen dit wel eens als ze met me mee zijn op excursie. Dat is eigenlijk de savanne van Flaqué. Het is wijds, uitgestrekt. Maar we lopen er met paarden, met hekrunderen. Het is een stukje afgesloten gebied, maar ook een aantal nieuwe uitkijkpunten waardoor je echt het gebied kan beleven. En dat zijn wel plekken waar je echt in de natuur bent. Zeg maar.
En wat boeit u daar dan het meeste? De wijdsheid.
De wijsheid, de diversiteit, het water in de buurt, maar ook het land. En eigenlijk is een optimum is wel wat we eigenlijk vanochtend met een van de eerste Baselklas al hadden, dat er een zeearend langskomt. Dat is wel een feestje, ook voor de boswachter.
Waarom vindt u dat zo mooi? Omdat het een waanzinnig dier is natuurlijk, maar ook heel schaars.
Precies.
Wat doet dat met u?
Dat is het eigenlijk. Het is het formaat, de oervogel, zeg maar, zo groot, zo uitgestrekt. Maar inderdaad ook het voorkomen. We zien hem niet dagelijks, laat ik het zo zeggen. Dat is heel anders dan bij andere vogelsoorten. En zeker het roofkarakter wat hij heeft, dat maakt dat het zo'n leuke waarneming is.
Cadeautje voor de boswachter. Dank u wel, Piet van Loon, boswachter in de Gevelingen. Dank u wel.
Om die ingewikkelde wereldpolitiek te volgen, heb je een soort GPS nodig. Die navigator, dat is BNR De Wereld. Neem Europa en Turkije en Trump. Poetin en Oekraïne en Trump. Of Syrië en Irak en Trump. In BNR De Wereld kijken we met Nederlandse ogen naar de wereld en Trump. BNR De Wereld, het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om 3:00 of luister terug via podcast of de BNR.
BNR Nieuwsradio, Hemmen. Roelof Hemmen.
Het is de week van het regeerakkoord, maar het is ook de week van Anne Faber. Er is een petitie gestart dat een onderzoek eist naar, zoals de initiatiefnemers het noemen, het falend rechtssysteem in de zaak van Michael P. Vanochtend kort na 9:00 waren er al meer dan 80.000 handtekeningen binnen. Ik ga erover praten in het politiek panel met vandaag Tweede Kamerleden. Martin van Rooij is hier van 50PLUS en Sophie Hermans van de VVD. Welkom, goedemiddag, mooi dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Die zaak Anne Faber, kunnen jullie je die boosheid voorstellen die 80.000 mensen moeten hebben omdat ze die petitie hebben ondertekend? Een gevoel dat veel breder leeft, denk ik. Mevrouw Hermans?
Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar met Anne gebeurd is. Ik kan me daar niet een begin van een voorstelling bij maken. En de woede die heel veel mensen voelen en ook het onbegrip begrijp ik hartstikke goed. Ik dat begrijp ik.
Er zit woede in, niet alleen maar over de daad. Er zit ook woede in over hoe het heeft kunnen gebeuren. Laten we even luisteren naar de oom van Anne Faber, Hans Faber. Die stelt de vragen die vermoedelijk iedereen heeft.
Wat is er precies gebeurd? Waarom liep deze man vrij rond? Had deze verschrikkelijke gebeurtenis voorkomen kunnen worden?
En dat zijn de grote vragen, meneer Van Rooij. Denkt u, heeft u die vragen ook?
Ja, u had het over de boosheid van die 80.000 mensen. Maar ik wil eigenlijk eerst stilstaan bij het verdriet van de familie. Ja, dat is nog veel onbeschrijfelijker. En het gevolg is inderdaad de boosheid en de woede. En de oom die heeft heel duidelijk gisteren een sterke verklaring afgegeven. En wij zullen moeten kijken in de politiek, in de Kamer. Ik zag van Marlo ook in Nieuwsuur gisteravond een echte topdeskundige. Die zei, ja, als iemand weigert psychiatrisch onderzoek, en dat mag je in Nederland, de helft schijnt te weigeren, dan kan een rechter in beginsel alleen een gevangenisstraf opleggen, tenzij die uit eigen kennis en afwegingen tot de conclusie komt dat ondanks dat er geen onderzoek is gedaan, psychiatrisch onderzoek, er toch een patiënt is die psychiatrisch gestoord is. En dan kan die desondanks GGZ-dwangverpleging opleggen. En die kan dus oneindig zijn in de tijd. Een gevangenisstraf is bij voorbaat eindig in de tijd. En daar zit het probleem.
Ja, want deze man stond niet onder TBS omdat hij dat onderzoek had geweigerd. En dus komt hij op 2/3 van zijn straf in aanmerking voor resocialisatie in een open kliniek, zoals in Den Dolder. En dan gebeurt er dit. En nu kijkt iedereen naar de politiek, mevrouw Hermans. Is dit? Er komt een onderzoek, heeft minister Blok gezegd. Dus ik snap wel dat dat moet ook natuurlijk eerst. Maar is hier nou niet iets heel erg mis? In deze zaak in elk geval, maar misschien wel in het systeem.
Ja, ik denk, ik ben het wat dat betreft helemaal eens met meneer Van Rooyen dat we er zijn. Het ongelofelijke verdriet en daarmee ook het ongeloof bij de familie van Anne. Dat is één. En dan komt vervolgens de vraag, wat moeten we nou doen? Wat kunnen we nou doen om dit in de toekomst te voorkomen? Want ik begrijp heel goed dat er heel veel mensen nu in Nederland zijn. Ik heb dat zelf ook. Als je over straat fietst of je kinderen over straat gaan, je wil dat dat veilig is. Dus wij moeten nu heel goed gaan kijken, wat is hier precies gebeurd? Wat kunnen we doen of wat hadden we kunnen doen om het te voorkomen? Of wat moeten we misschien wel veranderen in de wet, in ons systeem, om dit in de toekomst te voorkomen?
Ja, maar blijkbaar heeft de rechter, meneer Van Rooyen, de rechter heeft wel de mogelijkheid om iemand waarvan hij denkt van, nou, dit is niet pluis, gewoon langer op te sluiten of in elk geval onder zo'n maatregel te plaatsen.
Ja, dat klopt, maar een rechter moet natuurlijk echt recht spreken naar overtuiging. En als hij niet zelf het gevoel heeft, als er dus geen TBS kan zijn omdat er geen onderzoek is geweest, dan mag hij dat wel opleggen, maar dan moet hij zelf overtuigd zijn, zonder dat dat onderzoek heeft plaatsgevonden, ja, dat de man toch psychisch gestoord is. En we weten van deze man inmiddels, zoals Van Marlen gisteravond ook aangaf, en ook in media, hij kon behoorlijk verstoppertje spelen en toneel spelen. Men heeft dus in de kliniek niet in de gaten gehad, omdat ze hem daar ook wilden resocialiseren in de gevangenis, wat op zichzelf al apart is. Ze hebben gedacht, het gaat beter met hem. En dat is een totale vergissing geweest.
Ja, maar die kan je toch eigenlijk niet veroorloven, dat soort vergissingen? Daar zou het systeem toch niet moeten toestaan?
Ja, dat is waar. Maar een rechter staat uiteindelijk op een gegeven moment, als dat rapport er niet is voor de beslissing, leg ik naast de gevangenisstraf ook TBS op. Dat mag hij, dat gebeurt ook wel, maar dat gebeurt ook meestal niet.
Maar vindt u het dan niet? Vindt u dit niet iets waar de politiek zich over zou moeten buigen? Is dit eigenlijk iets wat al geregeld is en wat gewoon misgegaan is?
Ja, het is niet mijn werkterrein, maar dat maakt niet uit. Mijn vraag is eigenlijk al de hele week. Op welke gronden kun je eigenlijk dat onderzoek weigeren? En moet je dat niet geweldig inperken dat je in beginsel moet meewerken? En misschien moet je zelfs zeggen, als je dat niet doet, dan moet een rechter zich gaan afvragen of die dan niet een veel hogere straf zou moeten opleggen. En ook zonder die kortingen die in het systeem nog zitten. Overigens, in het regeerakkoord wordt daar nu een streep doorgezet. Maar dat is voor een rechter ook lastig om een oneigenlijke, veel hogere straf op te leggen, omdat een patiënt of een
maar een min of meer verplicht onderzoek naar iemands gesteldheid.
Ja, dat gaat ver.
Zou dat wat zijn waar u zich achter zou kunnen schermen, mevrouw Hermans?
Weet u, ik vind het heel moeilijk om op dit moment dit soort uitspraken te doen. Nogmaals, het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Er zijn heel veel vragen, die heb ik ook. Ik vind het daarom ook heel goed dat er een onderzoek is ingesteld. Maar ik zou willen oppassen dat we nu in de emotie, in het ongelooflijk grote verdriet van dit moment, allerlei uitspraken doen. Maar ik weet niet precies wat er gebeurd is, wat er wel en niet met deze meneer aan onderzoeken geweest is. Dus daarom zou ik dat heel erg graag af willen wachten. Maar daarmee zeg ik niet dat ik me heel goed kan voorstellen. En ik ook vind dat we dit heel precies moeten uitzoeken.
Laten we naar de politiek aan het Binnenhof gaan. Er is een regeerakkoord. Straks is er ook nog een kabinet. Het gaat eindelijk beginnen. Ook voor jullie als Kamerleden.
Ja.
Nog twee weken slapen.
Hoe was het dan het afgelopen half jaar? 5 maanden. Wordt een soort van krankzinnig, denk ik. Dat je in zo'n schemertijd leeft.
Ja, dat is wel gek. Je zit in een omgeving, het Binnenhof, de Tweede Kamer, dat is echt een omgeving die gemaakt is voor debatten, voor dat je besluiten neemt en stappen vooruit zet. Nou, we moesten nu een hele tijd wachten op een regeerakkoord. Ik moet zelf zeggen, ik zit zelf pas sinds maart in de Tweede Kamer, dat het voor mij ook wel een goede tijd was om goed te leren hoe werkt die Kamer nou, hoe lopen de procedures en de portefeuille die ik nu doe om daar me daar goed in te verdiepen.
Oké, maar meneer Van Rooyen heeft zich waarschijnlijk vooral zitten te vervelen, of niet?
Nee, want wij hebben een wat kleinere fractie voor Hermans van de VVD. Dus het is wel een beetje aanpoten. Maar met z'n vieren is het straks een kolossale klus. We zaten nu nog een beetje in de achteruit, zeg maar. Maar straks moeten we volle vaart vooruit. En dan wordt het echt voor 4. Ik heb zelf ook zware portefeuilles, financiën, AOW, pensioen en bijna het hele buitenland. Dat is, dat wordt heel zwaar, maar goed.
Wat moet er? We hebben nou dat regeerakkoord gezien. U heeft het vast al 2 of 3 keer gelezen. En als u daar met uw financiële oog naar kijkt, u was natuurlijk lang geleden staatssecretaris van Financiën, belasting, expert, verstand van financiën en van belastingen. Dan komt er een soort nieuw belastingssysteem. Als u dan dat regeerakkoord zit te lezen, wordt u daar dan blij van?
Nou, ik wil in de eerste plaats even zeggen, ik heb het goed gelezen. Wij krijgen bij 50PLUS honderden mails binnen over iets wat eigenlijk niet goed naar buiten is gekomen, wat ook in het regeerakkoord niet goed staat. Er is ergens een zinnetje, we gaan naar twee schijven toe. Mm-hmm. En dan staat er ergens in een tussenzinnetje, maar voor de AOW'ers blijft het lagere tarief in de eerste en tweede schijf behouden. Dat wil ik hier uitdrukkelijk nu zeggen. Heel veel mensen weten dat niet, dat is ook niet goed gecommuniceerd. Vandaar dat ik dat hier nu aan de luisteraars vertel. In een tussenzinnetje staat dat het lagere tarief, 18% lagere tarief voor de ouderen, blijft bestaan. Alleen, er komen nu twee schijven. En dus zeggen de mensen, ja, maar dan de tweede en de derde schijf, waar de grens ligt bij de tweede, die verdwijnen. Hoe zit het dan? Gaat dat tarief weg? Nee, okay. Dat wordt op een of andere ingewikkelde technische manier wordt dat waarschijnlijk dan voor ouderen een drieschijversysteem.
Dus het blijft hetzelfde zoals het was?
Ja, eigenlijk. Dus die geruststelling kan ik geven.
Oké, goed. Laten we dan verder kijken. Waarvan dacht u, ja, dit is echt helemaal te gek. Dit is goed, zeg. Wat hebben ze nu weer bedacht?
Nou, wat ik wel goed vind, in alle eerlijkheid, is dat eigenlijk is dit hetzelfde wat ik net als voorbeeld gaf, dat de fiscalisering van de AOW, waar ik al 40 jaar tegen ben, er nog steeds gelukkig niet komt. Dat vind ik heel wel positief.
En waar gaat u de komende 3,5 jaar tegen strijden?
Ja, bij de zorg, de bezuiniging in de zorg. Wij maken ons grote zorgen over bezuinigingen. Taakstellende begroting van zorg van 2 miljard... De verpleegzorg krijgt er 2 miljard bij, maar er wordt aan de andere kant 2 miljard. Moet er bezuinigd gaan worden op de GGZ, op de wijkverpleging, op de huisartsen, de medische specialisten. En als die taakstelling van 2 miljard niet gehaald wordt, het planbureau zegt wij denken dat het maar 1 miljard wordt, bijna. Dan wordt dat straks via het macrobeheersinstrument opgelegd dat die bezuiniging er toch moet komen. En dat zal tot mindere en minder kwalitatieve zorg leiden. Daar maken we ons grote zorgen over.
Mevrouw Hermans, dat is zorg, daar bent u ook actief in. Reageert u eens op wat Van Rooijen hier zegt?
Ja, nou, een paar dingen. Om te beginnen, als je gewoon naar het hele regeerakkoord kijkt, wat ik daar heel mooi en heel goed aan vind, is dat dat er zoveel mogelijk mensen gaan erop vooruit met dit, met dit akkoord.
Het ging eigenlijk over de zorg.
Ja, en mijn antwoord komt ook bij de zorg uit. Want dat doen we aan de ene kant door in de lasten, wilde ik zeggen. Dus dat je gewoon minder belasting betaalt en uiteindelijk meer geld overhoudt van je inkomen. Maar ook door heel gericht te investeren op een aantal plekken, een aantal onderwerpen die belangrijk zijn, die ook belangrijk zijn voor ons land. En waarmee we ook willen laten zien dat we nu uit die crisis zijn en dat we er nu voor gaan zorgen dat ook iedereen gaat voelen dat het echt beter gaat met dit land. Daar is de verpleeghuiszorg één onderwerp van. En daar investeren we inderdaad heel fors in, ongeveer 2 miljard. En ik vind het ook heel belangrijk, want ik denk, u kent allemaal wel dat gevoel als je bij iemand op bezoek bent geweest in een verpleeghuis.
Het werd wel tijd, zouden veel mensen zeggen, die investering.
Hoe bedoelt u?
In de verpleeghuiszorg.
Nou, we hebben de afgelopen jaren veel geld uitgegeven aan de zorg. En als we dat niet in de gaten houden, dan wordt dat steeds meer. Dat geldt voor de zorg in het algemeen. In de verpleeghuizen hebben we een verandering van werken willen we in gang zetten. Dus dat je echt veel meer gaat kijken naar wat heeft nou iemand die daar woont nodig om een zo fijn en zo goed mogelijk leven nog te kunnen leiden op de oude dag. Ondanks alle beperkingen die je hebt als je ouder wordt. Wat we zien en wat we hebben gezien in de afgelopen 2 jaar is dat het op heel veel plekken goed gaat, maar helaas op een aantal plekken nog niet goed genoeg. En dat komt onder andere doordat er gewoon te weinig mensen zijn. De werkdruk is hoog. Dus hebben we gezegd, hebben we kamerbreed een manifest omarmd van Hugo Borst en Karen Gamers. Mm-hmm. Waarin staat dat er ook meer mensen, meer personeel naar verpleeghuizen zou moeten. En als we zeggen, nou, dat manifest omarmen we, dan adel verplicht, dan moeten we ook investeren. En dat is die 2 miljard. Die gaat echt naar meer mensen om te werken in verpleeghuis. Maar als we alleen maar mensen aannemen en niet nadenken over op wat voor manier willen wij nou zorg verlenen in verpleeghuizen, dan gaat die kwaliteit niet omhoog. Excuus.
Oké, dus mensen. Maar dan moeten we straks nog even doorpraten over hoe het precies zit met die 2 miljard bezuiniging in de rest van de zorg. Zometeen hoor je hoe dat zit in het politiek panel.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
Je luistert naar het politieke panel deze vrijdag. Martin van Rooyen van 50PLUS is bij me en Sophie Hermans van de VVD. Allebei Kamerlid. We hadden het over de zorg. We hadden het over de 2,1 miljard in de verpleeghuiszorg. Oké, dat is een investering. Maar er zit natuurlijk ook nog gewoon een bezuiniging. Een bezuiniging van, wat is het? 2 miljard. Op de zorg.
Ja.
En daarvan zegt CPB, dat kan helemaal niet. Je kan hooguit 1 miljard bezuinigen. Dus ergens heeft iemand ongelijk. Wie denkt u dat er ongelijk heeft, meneer Van Rooyen?
Ja, ik denk dat het CPB de spijker op de kop slaat. Want dat zeggen ze niet zomaar. Ze hebben daar goed naar gekeken en komen tot de conclusie dat bij de GGZ hooguit een klein stukje kan, 100 miljoen. Bij de medische ziekenhuiszorg wellicht 700 miljoen. En ook nog 100 miljoen bij de wijkverpleging. En dan is het op. Dat zijn overigens ook nog zware klappen. Met name ook voor ouderen. En allemaal, maar vooral ouderen die dus thuis moeten blijven. Maar dan wel goede huisartszorg nodig hebben. Een goede wijkverpleging. Daar moet op bezuinigd worden. Dat is natuurlijk heel raar. Dat men nu wel goed zorgt voor de ouderen die buiten in een verpleeghuis zijn. Maar de rest die ook thuis wil en kan en moet blijven, die krijgt straks steeds minder zorg, omdat daar zwaar op bezuinigd gaat worden. En dat vinden wij een groot punt.
Ja, dat is één ding. Maar de CPB zegt ook van ja, je kan gewoon dat andere miljard niet binnenhalen.
Nee, maar dan komt er een andere probleem om de hoek. Dat is wat ik straks al zei. Dat dan dat macrobeheersinstrument van stal wordt gehaald. Die 2 miljard wordt hoe dan ook dan door de politiek opgelegd. Als ze het samen niet verdelen, die 2 miljard. En ze halen het ook niet vervolgens. Je maakt een afspraak, de ene doet dit en de andere GGZ doet zoveel. Je haalt het niet. Ja. Dan krijg je wat je niet haalt, krijg je niet. Dan word je erop gekort. En dan krijg je dus minder zorg.
Maar wat zou dat dan voor de zorg betekenen?
Ja, ik wil eerst even over die 1,9 miljard, bijna 2 miljard. Dat gaat over de zogenaamde hoofdlijnenakkoorden. En die hebben we.
Ik weet niet precies wat die hoofdlijnenakkoorden zijn.
Daar ga ik even wat over zeggen. Dat zijn akkoorden die daar is minister Schippers mee begonnen in de afgelopen periode. En dat zijn akkoorden die zij heeft gesloten met sectoren in de zorg. Dus met de wijkverpleging, met de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg, met medisch specialisten. En daar is een hele, hele belangrijke reden voor. We hebben in Nederland hele goede gezondheidszorg. En die willen we graag zo houden. Nu, hè, voor de mensen nu, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. En wat ik net ook al zei, de zorgkosten lopen gigantisch op. Als we daar niks aan doen, dan drukken die eigenlijk al onze uitgaven weg en gaat alles naar de zorg.
Ja.
Kunnen we niks meer uitgeven aan onderwijs, aan lastenverlichting, aan andere dingen die we belangrijk vinden. Dus wat hebben we gezegd? We gaan in gesprek met die sectoren om te kijken hoe kunnen we nou zorgen dat we de kostontwikkeling, de uitgavenontwikkeling een beetje onder controle houden. Dus het is niet een keiharde bezuiniging als we halen nu dat geld weg. Maar we willen gewoon kijken hoe kunnen we nou zorgen dat we dat grafiekje waarin de groei van de zorgkosten heel stel omhoog loopt, dat we dat minder stel maken.
Dus het is eigenlijk het een idee dat er 2 miljard bezuinigd moet worden, niet een taak.
Nee, het is wel, het staat hard dus, in het regeerakkoord.
Dan moet het toch gewoon gebeuren.
Maar wat we willen is dat de ontwikkeling van de kosten, dat we die afremmen. Dat doen we om de zorg betaalbaar te houden. Dat we die kwaliteit vast kunnen houden die we
maar
nu hebben.
Maar CPB zegt, kan niet. En mijn vraag was dan, wat betekent dat voor de zorg? Als dan toch dat extra miljard eruit moet.
Dit is een als-dan-vraag. Hè? Als we het niet halen, wat gebeurt er dan? Dan heeft meneer Van Rooyen gelijk. Staat in het regeerakkoord dat we dat macrobeheersinstrument in zullen zetten. Maar wat ik nu eerst wil, is dat de nieuwe minister van Volksgezondheid, dat die in gesprek gaat met de ziekenhuizen, met de GGZ, met de wijkverpleging. Wat kan er? Wat kunnen we nu doen om die kosten, om die uitgaven onder controle te krijgen?
Nou, ik denk dat het grootste knelpunt vooral ook bij ouderen zal zijn die thuis zijn. Dat is 85% van de ouderen, 15% verpleeghuizen. Dat die door de druk op de huisartsenzorg, waar dus ook bezuinigd moet worden, en bij de wijkverpleging, dat tot onhoudbare situaties gaat leiden. En dat dus vanzelfsprekend dadelijk de politiek zal zeggen, gisteren gebeurde het allemaal een motie van de oppositie die 50PLUS ook gesteund heeft, wijkverpleging, die taakstelling van tafel.
Oké, nou goed, dit zal wel een groot ding worden de komende periode. Ja. Gisteren ging het een groot deel van de dag over de BTW. Verhoging van het lage tarief van 6-9%. Ik probeer maar steeds uit te rekenen wat dat betekent. Wat zou dat voor mijn boodschappenboekje betekenen, die 3%? Ik heb echt geen idee. U, meneer Van Rooyen?
Nou, dat is ook niet zo makkelijk uit te rekenen. Maar het is voor de diensten die en goederen die eronder vallen, heeft dat een economisch negatief effect. Met name ook de reparateurs, de kappers en de fietsenmakers, noem maar op allemaal. Maar ook groenten en fruit en dergelijke. Wat mij in het debat gisteren het meest opviel is, dat wordt gezegd, ja, door ook Rutte van, dat is wel een lastenverzwaar, want dat staat tegenover een belastingverlaging. Hij bedoelde vooral voor de werkenden ook dat er een belastingverlaging. Ik wil er wel op wijzen, nu ik hier toch ben, dat de laagste inkomens, die voelen die btw-verhoging wel, maar krijgen die belastingverlaging niet, want die betalen al geen belasting. En dat had hij er gisteren bij moeten zeggen, maar dat zullen wij de komende tijd in de debatten duidelijk maken. Dus die mensen betalen echt de hogere btw zonder dat ze een belastingverlaging hebben, want ze betalen geen belasting.
Ja, en wat is voor u, mevrouw Hermans, de ratio van die verhoging van 6-9%?
Ja, kijk, een verhoging van een belasting, in dit geval de btw. Dus als je boodschappen doet bij de supermarkt, dan ja, wordt die rekening hoger. Dat is natuurlijk nooit leuk.
Een beetje.
Wat zegt u?
Een beetje hoger wordt het.
Ja, het wordt meer als je meer moet betalen aan de kassa, dat vinden we niet leuk. Maar je moet. We moeten soms ook moeilijke maatregelen nemen. Nou, dit is er daar eentje van. Daar loop ik ook niet voor weg dat het een vervelende maatregel is. Maar. Als je het ziet in het totaal van maatregelen in het regeerakkoord, dan zie je dat er heel veel mensen op vooruit gaan.
Ja, maar dat, wat ik zei, de onderkant dus niet. En veel ouderen, dat weet ik uit eigen ervaring, hebben zoveel vaste lasten dat het maar een klein bedrag over is voor de uitgaven die je dan nog kunt doen, waar overigens ook levensonderhoud helaas bij hoort. En dan is, als je maar een heel klein potje overhoudt voor de vrije uitgaven, buiten je vaste lasten, huur en zorgpremies en dergelijke, is het natuurlijk een forse klap extra. Mm-hmm. Die voor de mensen onderin, aan de laagste inkomens, niet kan worden gecompenseerd omdat ze geen belasting betalen.
Maar toch zit er op zichzelf een logica in om het consumeren wat zwaarder te belasten. Je zou ook kunnen zeggen, waarom niet één btw-tarief, dat zou dan misschien, zou het kunnen zijn, 21%, zou dat niet eigenlijk handiger
zijn? Dan zou het lager zijn, en dan gaat het naar de royaal onder de 20.
Royaal
onder 20.
Zou dat misschien effectiever kunnen zijn?
Dat zou voor de uitvoering belasting is ideaal zijn, maar dat heeft grote economische repercussies, en dat zou je heel geleidelijk moeten doen. Ik wil overigens nog een ander punt, als dat even kan nog noemen, wat we gisteren niet besproken hebben, maar wat de hele week rondtoerde. Vorige week zaterdag heb ik naar buiten gebracht dat de wet hele in het regeerakkoord werd afgeschaft. Dus en wat ik een aflosboete ben gaan noemen, waarvan Wiegel de dag daarna ook zei dat hij het 100% met me eens was, dat het eigenlijk van tafel moest. Men heeft heel stiekem de termijn van 20 naar 30 jaar verklaard. Maar wat er dus nu gebeurd is, dat er een wet Rutte-Buma komt, die de wet hele afschaft. En dat is eigenlijk een soort nieuwe Rutte-Buma-tax. Een tweede oudere tax naast de bosbelasting die we ook al hadden. De bosbelasting die levert op termijn 2,5 miljard op, die alleen door de ouderen stiekem betaald moet worden. Je kan hem niet zien, maar is er wel. En nu krijgen we een Rutte-Buma-tax stiekem, die de komende 30 jaar bij de ouderen, met name die een eigen woning hebben en hun schulden hebben afgelost, dik 1 miljard weghaalt. De werkenden hebben een lagere belastingaftrek, maar die wordt gecompenseerd door een lagere woningforfait. Maar de ouderen, die krijgen een zwaardere belasting. Die worden dus niet. Dus de mensen die schulden hebben, worden gecompenseerd. En die mensen die geen schulden hebben en keurig hebben afgelost, omdat ze die lasten niet meer wilden hebben, die worden niet gecompenseerd en worden geleidelijk aan steeds zwaarder belast. Vandaar de boete.
Mevrouw Hermans.
Ja, kijk. Ik had het net al over de btw, is een vervelende maatregel. En het afschaffen van de wet hele, ja, daar zal ik ook geen doekjes om winnen. Dat is ook niet een maatregel die de VVD verzonnen zou hebben. Datzelfde geldt voor de hypotheekrenteaftrek. Maar als je aan tafel gaat zitten, als je als partij zegt, wij gaan onderhandelen en nemen verantwoordelijkheid om dit land te gaan besturen, dan moet je ook compromissen sluiten. Mm-mm. En dan ga je uiteindelijk naar het totaalpakket kijken. Kunnen we daarmee instemmen? Kunnen we daarmee voor de dag komen? En ik denk dat we dat hartstikke goed kunnen. En ja, dan is het afschaffen van de wet een hele vervelende. Maar dat doen we in 30 jaar. Dat is niet stiekem van 20 naar 30 gegaan. Dat is na overleg in alle fracties.
Ja, dat hadden we dus als 50 plus al binnen.
is naar buiten gekomen dat we zeiden, die afschaf van die wet Hille, dat gaan we nog geleidelijker doen. Dat doen we in 30 jaar. Hè? In 30 jaar. En de afbouw van de hypotheekrenteaftrek, ook een vervelende maatregel, maar die geven we helemaal terug in een verlaging van het eigen woningforfait. En nu zegt meneer Van Rooijen de hele tijd dat, dat we de ouderen daarmee in het hart raken. Maar we doen voor de ouderen een heleboel dingen. We, die maken ook gebruik van de heffingskorting die we verhogen. We hebben de ouderenkorting verhoogd. Kortom, er zijn een heleboel maatregelen waarmee wij ervoor gezorgd hebben dat ook ouderen, ook gepensioneerden, een betere koopkracht krijgen de komende jaren.
Ja, dat is dus niet waar. We hebben deze week naar buiten gebracht, dinsdag, dat de koopkracht van de ouderen sinds 2000 met 40% lager is dan die van de werkenden. Hij heeft namelijk 43% voor de werkenden en 3% in 20 jaar voor de ouderen. Dat was tot 15 al 30%. En daar is nu nog eens de laatste 2 jaar en de komende 4 jaar komt daar nog eens een hele klap bij. Ouderen krijgen al 20 jaar eigenlijk geen koopkrachtverbetering, zijn een soort sluitpost. Ze willen dan net voorkomen met belastingmaatregeltjes dat je niet door de vloer zakt. Maar de grote welvaartsverbetering van de laatste 20 jaar is totaal voorbij gegaan aan de ouderen. En dat hebben we dus naar buiten gebracht. En nogmaals, de mensen met de eigen woning die ze hebben afgelost, die krijgen die extra belasting van 1 miljard. En het is nu 30 jaar geworden, maar ik voorspel, net als bij de hypotheekrenteaftrek, dat die in het kabinet na Rutte 3 naar 20 teruggaat, of naar 10 of naar 5 jaar. Bij de hypotheekrenteaftrek is dat vorige week ook gebeurd. Die zou in 28 jaar worden afgebouwd en er wordt nu in 5 jaar afgebouwd. Zo gaat dat in de politiek.
U heeft het laatste woord nog helemaal.
Dank u wel. Ja, de 40% van 50 plus, ik heb dat sommetje ook gezien. Daar worden cijfers bij elkaar opgeteld. Die zou ik niet bij elkaar optellen. Laat ik het daar bij houden. Ik kijk gewoon puur naar dit regeerakkoord, naar de doorrekening van dit regeerakkoord, naar de maatregelen in dit regeerakkoord. En dan zie ik gewoon dat heel veel mensen in Nederland erop vooruit gaan. Ook de ouderen, ook de gepensioneerden. Nee. En dan kunnen we nu op heel veel kleine detailcijfertjes ingaan. Maar dat laat ik nu maar even achterwege. Het gaat me erom dat er heel veel mensen op vooruit gaan. En volgens mij is het allerbelangrijkste na deze lange formatie dat we nu aan de slag gaan.
Aan de slag.
Een kwart van de ouderen gaat er nog steeds op achteruit.
Aan de slag, meneer Van Rooijen. Het is werk voor u en voor u. Hartelijk dank voor jullie deelname aan het politiek panel. Martin Van Rooijen van 50+, Sophie Hermans van de VVD. Dank jullie wel.
BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
Mijn gast is Jan-Willem Duivendak en hij is een drukke man. Hij is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, publiceert deze maand zijn boek Thuis. En vanaf januari is hij directeur van het NIAS. En dat is het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences. Jan-Willem Duivendak, welkom. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Het NIAS, laten we daar eens mee beginnen. Ik heb gelezen dat u dat een academische vrijplaats noemt voor onafhankelijke geesten en originele onderzoekers. Wat doen die allemaal in dat instituut?
Misschien eens even uitleggen hoe het werkt. Het is niet zoals bij een normale universiteit dat mensen daar een vaste aanstelling hebben. Maar mensen, ongeveer 30 mensen per jaar worden daar uitgenodigd om te komen werken. Voor 3 maanden, 5 maanden of 8 maanden. Dus het zijn tijdelijke mensen, tijdelijke aanstellingen.
Mensen, maar wetenschappers.
Het zijn wetenschappers. De helft komt uit Nederland, de helft komt uit het buitenland. Dus het is heel sterk internationaal gezelschap. En mensen worden uitgedaagd om met nieuwe inzichten te komen over actuele onderwerpen. En ze kunnen voor een deel dezelfde thema's bepalen. Dus ze kunnen zich aanmelden als een groep en we willen aan dat thema werken. Of ze kunnen zich individueel aanmelden. En nou ja, daar moeten wij er wel voor zorgen als leiding van het instituut dat ze niet helemaal zich terugtrekken en alleen maar aan hun eigen onderzoek gaan zitten, maar dat ze echt proberen om samen te werken. Dus over de grenzen van hun eigen disciplines.
Ja, want ik dacht ook van, ja, hoezo leiding geven aan deze vrijplaats? Dat wordt toch wel een klusje. Ja. En het is ook een beetje met elkaar in tegenspraak.
Ja, nou ja, ik ga dat ook niet zelf zo zeggen, maar in mijn benoeming stond dat ik academisch leiderschap moet tonen. Dus daarmee wordt denk ik bedoeld dat ik wel mensen bij elkaar moet brengen. Ik kan meedoen in het selecteren van de mensen die daar ieder jaar komen. Ik kan meedenken over de thema's die we centraal stellen. Dus wat dat betreft heb je allerlei vormen van leiderschap waarbij je niet meteen één op één met een individuele wetenschapper hoeft te zeggen wat hij of zij moet doen. Maar het is zeker eigen aan wetenschappers om individueel zich terug te trekken, een mooi boek af te schrijven. En wij denken dat het echt een meerwaarde heeft als mensen over de grenzen van hun eigen discipline samenwerken aan een aantal centrale thema's. Ja,
en er zit natuurlijk ook geld achter. Die mensen die daar komen, krijgen, neem ik aan, een stipendium of zo. Dus zodat ze daar gewoon ook kunnen inkomen en toch kunnen doen wat ze daar dan in volledige vrijheid kunnen doen. En wat voor welke namen wilt u dan bijvoorbeeld? Of komen er nu al? Waar hebben we het dan precies over?
Ja, nou ja, kijk, dat, ook daar zit wel een zekere spanning in de zin dat we willen graag. Nou, we willen hele grote namen. En die grote namen zijn, dat is natuurlijk uw vervolgvraag, dan laten die zich sturen. Nou, die laten zich matig sturen. Maar we hebben hele grote namen. We hebben nu al hele grote namen. De afgelopen NIAS is een gerenommeerd instituut, denk ik, dat je mag zeggen. Althans, binnen de academische wereld, de wereld van de wetenschap. We hebben grote namen uit Nederland. Iemand als Joep Leersen, een specialist op het terrein van nationalismestudies bijvoorbeeld, is dit jaar een van de fellows. Maar NIAS zat altijd in Wassenaar. En Wassenaar was een prachtige plek om te zitten. En het was vlakbij de duinen en noem maar op. En er wilden ook wel mensen naartoe. Maar sinds NIAS verhuisd is naar Amsterdam, zie je dat het aantal mensen wat zich aanmeldt om daar te komen veel groter is geworden. Dat betekent dat we selectiever kunnen zijn.
Door de plaats.
Nou ja, omdat Amsterdam, het gaat denk ik niet zozeer om het uitgaansleven in Amsterdam. Nee, maar de plek en de samenwerking met andere wetenschappers. Ja. En NIAS is een onderdeel van de KNW. Nederlandse Academie van Wetenschappen. En een aantal andere KNW-instituten zitten ook letterlijk naast het NIAS.
Ja.
Instituten vooral van de humanities, van de geesteswetenschappen, vooral van historici. Maar de UvA en de VU zitten natuurlijk ook in Amsterdam. Niet dat dat de enige instituten zijn waarmee de wetenschappers samenwerken, maar het blijkt echt uit te maken dat het is geen retraite-instituut waar mensen zich inderdaad als een soort kluizenaar terugtrekken. De bedoeling is dat ze nog meer dan in het verleden in de wereld staan en dat we met het NIAS ook meer naar buiten treden. Dat we meer wat er onderzocht wordt en de uitkomsten van het onderzoek ook meer en beter naar buiten brengen.
Ja, want dat is uw missie als nieuwe directeur straks vanaf januari. Maar wat zijn dan nu de grote wapenfeiten uit het verleden van NIAS?
NIAS heeft op alle mogelijke terreinen mooi onderzoek gedaan, maar wel onderzoek wat vooral bekend is onder wetenschappers.
Ja.
Dus er zijn prachtige boeken geschreven, heel veel Engelstalige boeken. Er zijn prachtige artikelen geschreven, maar een van de opdrachten waar alle wetenschappers voor staan, maar dus ook het NIAS, is dat we veel meer aan de Nederlandse samenleving laten zien waarom we van waarde zijn. En ik vind dat een terechte vraag, want het is publiek geld wat erin geïnvesteerd wordt, dus de Nederlandse samenleving mag wat terug verwachten. Dus ik heb ook gezegd bij mijn sollicitatiegesprek, er zijn heel veel internationale wetenschappers die natuurlijk wel ergens een plek willen hebben om een paar maanden of een jaar te gaan zitten om een mooi boek af te schrijven. Maar wij moeten natuurlijk alleen mensen selecteren die echt voor een reden naar Nederland komen. Dus of ze moeten met andere Nederlandse wetenschappers samenwerken, of Nederland moet het object van hun onderzoek zijn, of ze moeten hier naar een bibliotheek willen. Maar er moet een reden zijn waarom ze nou speciaal naar ons toe komen. Want wetenschappers kunnen overal in de wereld terecht. Dat is niet zo bijzonder. Maar NIAS moet dus meer nog zijn functie naar de Nederlandse samenleving waarmaken.
Oké, nou, u vertelde, u kunt ook wel in zekere mate sturen over welke thema's het zal moeten gaan, welke mensen er komen, wie met wie samenwerkt. Wat zijn dan de grote thema's die u de komende jaren wilt laten onderzoeken, of in elk geval gelegenheid wilt geven dat te onderzoeken, waar we in Nederland wat aan hebben. Waar denkt u dan aan?
Nou, een van de thema's die voor de hand ligt, maar juist ook zo voor de hand ligt omdat het zoveel Nederlanders bezighoudt, is migratie. Dus we moeten, en dat gebeurt nu ook al, er zijn nu twee themagroepen dit jaar binnen NIAS met migratieonderzoek bezig. En dan migratieonderzoek in de brede zin. Dus er zijn natuurlijk historici die kijken hoe dit in het verleden met migratie gegaan is. Maar we kijken niet alleen naar migratie, en de wetenschappers binnen NIAS kijken niet alleen naar migratie als iets van de migranten, maar we kijken ook wat eist het en wat vraagt het van de ontvangende samenleving. Dan kan je soms wat leren van het verleden, hoewel migratie nooit precies natuurlijk hetzelfde is. Maar je kan ook wat leren doordat je, en dat kan binnen het NIAS, omdat we van die goede faciliteiten hebben en veel mensen die samen aan één onderwerp werken. Je kan het ook doen door te vergelijken tussen landen. Het moet relevantie hebben, de uitkomst voor Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat we ons alleen maar bezighouden met de migratiegeschiedenis van Nederland bijvoorbeeld.
Maar wat zou je dan nog kunnen toevoegen als NIAS aan onze kennis van, houding tegenover, politiek ten opzichte van migratie?
Ja, ik wil natuurlijk niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek.
Nee, maar waar denkt u zelf aan? Wat zou u willen?
Ja, nou, wat ik zou willen is dat we het politieke debat, wat logischerwijs heel erg sterk gekleurd wordt door meningen, want politici zijn er om meningen te hebben, om dat debat veel meer te voeden met feiten. Dus ik zou er niet voor zijn dat wij gaan zeggen dit en dit moet de politiek doen, maar ik zou nog meer dan in het verleden al gebeurd is door allerlei collega's feiten willen laten zien aan de politiek. Feiten bijvoorbeeld dat er iedere keer als er nieuwe groepen komen, er weer een enorme angst is dat die groepen niet willen deugen. En dat we empirisch moeten kijken, dat we op basis van onderzoek moeten kijken, is het nou zo dat er aanwijzingen zijn dat de kinderen van de gastarbeiders die in de jaren 60, 70 naar Nederland zijn gekomen, zijn er nou empirische aanwijzingen dat de tweede generatie bijvoorbeeld thuis geen Nederlands spreekt, of dat de schoolprestaties niet omhoog gaan, of dat de arbeidsparticipatie niet omhoog gaat.
Maar dit zijn toch wel een soort van... Ja, zijn het geen feiten dan? Ik dacht dat dat allemaal wat u hier zegt, nee, dat ook wel zo is.
Nee, dat zeg ik, dat zijn feiten. Maar okay, dat zijn feiten die in het debat op een bepaalde manier te weinig aan de orde zijn. En dat kan je de politici verwijten. Je kan zeggen, de politici luisteren wel erg naar hun eigen mening en zijn te weinig geïnteresseerd in feiten. Laten wij als wetenschappers bescheiden zijn. Ik denk dat we het ook bij onszelf moeten zoeken. Ik denk dat we in het debat veel meer moeten meedoen. En dat we in het debat niet op de stoel van de politiek moeten gaan zitten en met meningen moeten komen. Maar dat we inderdaad zeggen, we hebben als wetenschappers een aparte rol. Wij zijn er echt zoveel mogelijk om het debat te voeden. En om te kijken, is er aanleiding voor de grote onrust die er in de Nederlandse samenleving op dit onderwerp bestaat?
Wat is uw vooronderstelling?
Mijn hypothese zou zijn dat er zoveel onrust over migratie is. Natuurlijk ook omdat migranten voor een deel anders zijn dan de meerderheid van de Nederlandse samenleving. Maar dat het ook komt omdat de Nederlandse samenleving zelf de afgelopen 20, 30 jaar zo ontzettend snel veranderd is. Vandaar dat ik net ook zei, je moet bij dit type onderzoek niet alleen naar de migranten kijken. We moeten veel meer dan in het verleden ook naar de ontvangende samenleving kijken. En kijken wat er in Nederland zelf in de afgelopen 30, 40 jaar gebeurd is. En ik denk dat we, en dat staat ook in het boek wat u al even noemde, ik denk dat het zo is dat de Nederlandse samenleving zelf eigenlijk buiten adem is. Dat we in de afgelopen 40 jaar zo veranderd zijn dat we eigenlijk nauwelijks kunnen geloven dat we dit zijn. Je zag het ook een beetje bij het regeerakkoord. Je zag bij het regeerakkoord bijvoorbeeld dat ik geloof dat Buma werd uitgedaagd om uit te leggen waarom hij voor genderneutraliteit zou moeten zijn, zoals het in het regeerakkoord stond. En ja, dat hij daar gewoon geen woorden nog voor heeft. Dus hij zit in een regeerakkoord waar hij zich mee moet identificeren. Maar ja, voor het CDA en zeker voor de ChristenUnie is het nogal wat om te zeggen dat gelijke rechten van mannen en vrouwen, van homo's en hetero's, bij uitstek het kernpunt zijn van de Nederlandse identiteit. Want dat hebben ze zelf pas een jaar of 5 of 10 geleden, en misschien de ChristenUnie gisteren ontdekt. Ja. En ik denk dat als je wil begrijpen waarom er zoveel weerstand, angst bestaat met betrekking tot moslims, dat we natuurlijk moeten kijken naar hoe het met moslims in Nederland gaat, maar dat we ook moeten kijken, hoe komt het nou dat we denken dat zij zo anders zijn en dat zij een bedreiging zijn voor iets wat we net zelf hebben bereikt. Namelijk, nu zijn we net een modern, liberaal land. Nu hebben we net met elkaar bedacht dat homo's gelijk zijn aan hetero's. En oh jee, nou is er een groep in ons land en daarvan denken we eigenlijk dat ze die mening niet meteen delen. En ze zijn ook nog heel religieus. En we hadden ook nog juist met elkaar bedacht dat we niet meer zo religieus zouden zijn. Dus ik denk dat moslims voor een deel het kwade geweten, zeg maar, van Nederland zijn. En nogmaals, je moet heel veel onderzoek doen naar nieuwkomers. Maar ik denk dat het heel goed zou zijn als we met het NIAS en ook buiten het NIAS veel meer onderzoek zouden doen naar hoe staat het met degenen die natives zijn, die zichzelf als autochtoon zien.
De gewone Nederlander. De gewone Nederlander. Daar zijn we.
Ja, nou ja, goed, nu zegt u het zelf. Dat was blijkbaar de ondertoon van Rutte, dat de gewone Nederlanders zijn. Ja. Of de normale Nederlanders, had hij eerst gezegd, en had Buma de gewone Nederlander. Maar wat je ziet in het regeerakkoord, en dat zou misschien nog een tweede onderwerp zijn waarvan ik hoop dat binnen het NIAS er veel aandacht voor komt. Er lijkt een nieuwe verhouding te ontstaan tussen politiek en burgers. Als je het regeerakkoord goed leest, dan valt op dat eigenlijk de mensen in Den Haag een beetje een hekel aan zichzelf hebben. Het gaat voortdurend over, het moet niet om Den Haag gaan, maar om de mensen. Het moet niet abstract, maar concreet. Het moet niet om de cijfers. Het moet niet om de beleidsnota's gaan. Het staat allemaal in het regeerakkoord. Maar om de mensen en de emoties van de mensen. Dus de politiek heeft het gevoel dat ze iets gemist heeft. Dat ze de emoties van de mensen gemist heeft. En wat je ziet is dus dat de politiek enorm gaat inspelen op emoties. Dus je ziet een hele sterke emotionalisering van de politiek.
haar praat ik zo meteen verder over met Jan-Willem Duivendak. Over die gewone Nederlander en de politiek in verward.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
Mijn gast is Jan-Willem Duivendak. Hij is hoogleraar sociologie en aanstaand directeur van het NIAS, hadden we het er net over. En is ook schrijver van het boek Thuis. Meneer Duivendak, het boek heet dus Thuis. Hoofdstuk 1 heet De Verhuiselijking van Nederland. Interessante term. Wilt u uitleggen wat dat is, de verhuiselijking van ons land?
Ja, nou, wat ik ermee probeer te zeggen, ik weet niet of het nou een hele gelukkige term is, maar wat ik ermee probeer te zeggen is dat we Nederland steeds meer als één groot huis zijn gaan zien. En dan niet als een huis met heel veel kamers, maar eigenlijk als een soort familiehuis. En dat we eigenlijk onze medeburgers meer en meer zien als een soort van familieleden, waarvan we eigenlijk ook wel willen dat ze, net zoals je dat met familie graag wil, dat ze een beetje op onszelf lijken.
Wie zijn we?
Nou, het zit heel sterk in de politiek ook.
De politiek.
Maar je ziet ook dat het bij burgers wel veel weerklank heeft. Namelijk dat als de politiek zegt, dit is de Nederlandse identiteit, of dit is de normale Nederlander, of de gewone Nederlander. Tuurlijk, dan voelen sommige mensen zich uitgesloten, maar andere mensen vinden het eigenlijk wel normaal dat er op die manier over gesproken wordt. En dat er ook wordt gezegd, je moet je dan trots op Nederland voelen. Je moet meer loyaliteit met Nederland voelen. Dus zeg maar, de Nederlandse identiteit is steeds meer geëmotionaliseerd geraakt wat dat betreft. En je ziet dat omdat Nederland dan als een soort huis wordt voorgesteld, één groot huis, dus de verhuiselijking in die zin, als één groot huis, dat we moeite hebben met mensen die daar, die dingen anders doen, die zich anders aankleden, die wellicht een hoofddoek op hebben, die misschien niet dezelfde manier van begroeten hebben en geen hand geven, die misschien zeggen dat ze niet gemengd willen zwemmen. En ik noem maar wat dingen die vaak te maken hebben met Nederlandse moslims. En in het verleden was het in Nederland zo dat we zeiden van, nou ja, goed, mensen hebben juist ook het recht om verschillend te zijn. Dat was ook kenmerkend voor Nederland. En wat je langzamerhand ziet is dat we, en dat komt toch wel sterk door de politiek ook, dat we heel erg op elkaar zijn gaan lijken en niet zo heel erg verdragen als mensen anders zijn.
En dit is wat u bedoelt met wat u eerder zei. Dat we zijn eigenlijk zo snel, alles is zo snel veranderd de afgelopen 40 jaar, dat we daarvan geschrokken zijn en ons dus terugtrekken op wat wij normaal vinden.
Ja,
en dan is het ook nog de vraag wie wij zijn eigenlijk.
Nee, zeker,
maar dat is ook dat dominante politiek idee waar we het zo al even over hadden. Ja. Waar het regeerakkoord eigenlijk ook van doordezemd is. En de discussie al helemaal dat de Nederlandse maatschappij een thuis moet zijn voor de Nederlander, nationale identiteit, normen en waarden. Ja. Het is allemaal iets wat we, wat in elk geval de politici blijkbaar vinden dat we nodig hebben.
Ja,
nou maar u zegt dat wordt ook gedeeld in het land.
Nou ja, misschien nog heel over die politiek en dan naar het land. Ja. Het valt inderdaad op dat als je het regeerakkoord leest, dat er iets wanhopigs uitspreekt van, we zijn niet hecht genoeg en we moeten hechter. Ja. Terwijl, en daar komt weer de rol van de wetenschapper, ik zou zeggen, we zijn eigenlijk nog nooit zo hecht geweest. 80-85% van de Nederlanders deelt eigenlijk liberale waarden. De waarden van de jaren 60 hebben in Nederland enorm gezegevierd. Meer eigenlijk dan in andere landen. Dus er zijn weinig landen zo homogeen als Nederland. En toch blijft de politiek maar voortdurend roepen dat we nog hechter moeten. Nou, dat was wat ik inderdaad net bedoelde te zeggen. Blijkbaar voelt die nieuw verworven eensgezindheid voelt nog heel kwetsbaar aan. Heel fragiel voelt het aan. We hebben het net allemaal verworven, homo-emancipatie, vrouwen-emancipatie. En ja, misschien omdat het net verworven is, dat mensen denken dat het ook heel snel weer kan verdwijnen. Maar dat is echt onzin, want er is nog nooit zo'n grote groep enthousiast over dat soort normen en waarden geweest.
Ja, maar toch gaat het ook wel vaak normale Nederlander is ook Nederlander die gewoon werkt en wordt ook vaak in economische zin gebruikt.
Het wordt in economische zin gebruikt. We hebben een analyse gedaan van de term hardwerkende Nederlander. Die is ook een tijdje populair geweest. En dat zijn toch niet helemaal onschuldige termen. Want als je de debatten in de Kamer analyseert, dan zie je wie daar tegenover worden geplaatst. Dus de hardwerkende Nederlander, interessant genoeg in Nederland, is dat toch vaak een man. Ja, vrouwen werken parttime, ja, die werken dan wel hard, maar de man werkt toch echt hard?
Even hard.
Ja, en het zijn dan toch net iets minder vaak migranten die daarbij genoemd worden. Dus dat soort centrale termen. Kijk, de politiek is heel machtig. Dat is een van onze centrale bevindingen van de afgelopen tijd, is dat de politiek niet alleen maar de termen definieert voor zichzelf, maar als Rutte bij de aanbieding van het regeerakkoord zegt, het gaat mij om de normale, gewone Nederlanders, dan weet hij heel goed wat hij doet. Dan sluit hij bepaalde mensen in, en andere mensen heeft hij minder behoefte om in te sluiten. Ja,
en ik vermoed dat u dat slecht vindt.
Nou, het gaat mij niet om mijn mening als wetenschapper. Het gaat mij om het effect wat politici hebben. En daar gaat mijn boek wel over. Niet dat politici heel snel naar wetenschappers luisteren, maar de centrale boodschap van mijn boek is eigenlijk wel, het zou eigenlijk goed zijn als politici zouden stoppen met praten over thuisvoelen. dat je je moet thuis voelen in Nederland. En dat komt, ik heb nu 10 jaar onderzoek gedaan naar thuis voelen. Thuis voelen is een hele mooie emotie die voor iedereen belangrijk is. Maar het is een hele uitsluitende emotie. Je voelt je alleen maar thuis bij bepaalde mensen en op bepaalde plekken. Dus als je heel erg gaat benadrukken dat je je heel erg thuis moet voelen, ook in je wijk en in de stad en in het land, ja, dan roept dat niet alleen maar mooie emoties op. Want dan gaan bepaalde mensen zeggen, ja, luister eens, ik kan me niet zo thuis voelen als ik wil, omdat die en die er zijn en die gedragen zich anders en die verstoren mijn thuisgevoel. Dus in het debat over integratie, migratie, Nederlandse identiteit, zie je de afgelopen tijd dat zowel autochtone als allochtone Nederlanders nu zeggen dat ze zich minder thuis voelen. Dus dat is namelijk een dramatisch effect van het. Het is geen politieke mening, maar mijn conclusie als wetenschapper is dat we moeten oppassen met de samenleving te sentimenteel te maken. Alsof je heel veel emoties met elkaar moet delen. Nee, je moet je fatsoenlijk gedragen. Dat lijkt me al voor heel veel mensen een grote opgave.
Ja, wat u hier eigenlijk zegt is dat het gevoel van thuis is veel te veel buiten gekomen. Ja. Veel te groot geworden. Ja, nee, thuis dus, is in je eigen huis.
Ja, nou, dat mensen zich thuis voelen, laten we hopen dat dat zo is. En dat is soms trouwens best moeilijk. Want er is ook thuis geweld en noem maar op. Maar inderdaad, thuis je thuis voeden, dan doe je aan niemand iets af. Dat kan je met elkaar daar beleven. Maar als het meer publiek wordt, dat geldt ook voor bepaalde wijken, maar het geldt ook in de stad, en het geldt dus zeker nu voor het debat over wie of wat is een echte normale Nederlander. Ja, dan zie je dus dat bepaalde groepen toch het gevoel hebben dat ze daarbij niet worden ingesloten. En dat is verder aan de politiek, want ik ben geen politicus, maar ik wil er wel op wijzen dat als het zo emotioneel wordt, dat daarmee de verhoudingen eerder op scherp komen te staan.
Hoe komt het nou eigenlijk? Is dit reflecteert de politiek hier de samenleving, of reflecteert de samenleving de politiek?
Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Het is zeker zo dat de politiek een grote invloed heeft. Maar het is natuurlijk ook weer niet zo dat als de politiek het zegt en het leeft helemaal niet bij mensen, nou ja, dat het dan niet aansluit. Ik heb een paar wetenschappers die met mij samen dit onderzoek hebben gedaan, een paar collega's, die hebben onderzoek gedaan bijvoorbeeld in Amsterdam Nieuw-West. En een wijk waar witte Nederlanders wonen, waar migranten zijn ingestroomd. Een deel van die autochtone Nederlanders voelt zich minder thuis. En het spreekt ook die taal, dat ze zich minder thuis voelen. Maar wat ons opviel is dat ze nu niet meer zeggen, ja, want de nieuwkomers spreken de taal niet, of de keuken heeft een andere geur. Nu gebruiken ze bijna soms letterlijk de taal van de politiek. Nu gaat het allemaal over dat die andere moslims zijn. Dus plotseling is de afstand tussen buren heel groot geworden, omdat hoe ze naar elkaar kijken anders is. Dus dat wil niet zeggen dat het daarvoor alleen maar makkelijk was. Ik wil niks romantiseren van het verleden. Maar de politiek heeft een vergaande invloed op hoe burgers naar elkaar kijken. Dat komt wel uit ons onderzoek.
En wat er dan nu gebeurd is dat de kloof eigenlijk alleen maar gegroeid is. Dan zou je veronderstellen, als de politiek het anders was aangevlogen, dan was de kloof misschien kleiner geworden. Of zou het omgekeerde ook kunnen?
Zeker, ja.
En waarom is dat dan niet gebeurd?
Ja, nou goed, daar kunnen electorale redenen een rol in spelen. Naarmate natuurlijk meer partijen op rechts met elkaar de concurrentie aangaan, zul je zien dat dit type van emoties oproepen blijft worden. Je kan ook zeggen, Wilders is buitengewoon succesvol geweest. Niet per se misschien in zijn eigen zetelaantal, maar hij heeft het debat over de nationale identiteit en het idee dat je vooral als autochtone Nederlander vooral maximaal moet kunnen thuisvoelen, heeft hij heel knap gevoerd. Hij heeft heel succesvol het idee naar voren gebracht. Want iedereen praat nu over de kwestie dat je moet kunnen thuisvoelen. Alleen dan gaat de discussie erover, oké, maar wie zijn dan de normale Nederlander? Wie vallen er wel onder, wie vallen er niet onder? Maar niemand zegt meer van, maar is het idee dat die diepe emotie van thuisvoelen zo centraal staat, is dat nou eigenlijk wel zo'n goed idee? Kan dat ooit een inclusieve notie worden? Niemand of bijna niemand stelt eigenlijk meer die vraag.
En dat zijn de dingen waar u zich als wetenschapper mee bezighoudt, maar waar u zich straks ook als directeur van die vrijplaats voor academische denkers gaat bezighouden en daar onderzoek naar gaat aanjagen.
Ja, maar in alle bescheidenheid dus. Hè, want ik word directeur, maar zoals u zelf al zegt, mensen hebben ook natuurlijk de ruimte om hun eigen onderzoek te doen, maar ik hoop dat dit wel belangrijke onderwerpen worden, ja.
En dan eigenlijk, wat er aan de grondslag ligt, is eigenlijk altijd een emotie.
Ja, maar dan de emotie van de wetenschap, ja. De wetenschapper. Hè? Dus niet de emotie per se van dat je wat alles met elkaar wil delen. Maar inderdaad, de diepe hang, wat mij betreft, naar ja, de zucht naar kennis, laat ik het zo zeggen. Misschien is dat toch niet helemaal zo emotioneel. Misschien is dat toch nog tamelijk rationeel.
Ja, ja, maar wat u onderzoekt is helemaal niet rationeel.
Nee. Dus ik vind ook dat wetenschappers en ook sociale wetenschappers, ook sociologen, zich veel meer met emoties zouden moeten bezighouden. Ja.
Dank u wel voor dit gesprek. Jan-Willem Duivendak, hoogleraar sociologie, schrijver van het boek Thuis. En vanaf 1 januari directeur van het NIAS. Dank u zeer.
Punten.
BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
Wat is er belangrijker, recht op patent of recht van patiënt? Met die vraag stapt de stichting Inspire to Live naar de rechter. Want vinden ze het moet klaar zijn met de extreem hoge prijzen voor medicijnen, want er wordt misbruik gemaakt van de patenten die op die medicijnen zitten. Bij mij is Peter Kapitein, initiatiefnemer van de stichting Inspire to Live. Goedemiddag, welkom.
Goedemiddag.
Wat is het probleem dat jullie hier willen oplossen precies?
Nou, eigenlijk is de kern van het probleem dat wij er natuurlijk voor willen zorgen dat patiënten de medicijnen krijgen, de behandelingen krijgen waar ze recht op hebben en die ze nodig hebben.
Gaat vooral over kanker, hè? Dit.
En dit gaat over kanker, ja. Ja.
En dat is nu niet het geval?
Nou, dat is nu al deels niet het geval en het dreigt veel ernstiger te gaan worden dat heel veel patiënten zometeen medicijnen worden onthouden omdat die prijzen omhoog gaan. Dus vandaar dat wij het initiatief hebben genomen om daar iets aan te doen. Dat, deze discussies lopen natuurlijk al vele jaren over prijzen van medicijnen. En tot voor kort hebben we nog gedacht van nou ja, kijk, als de overheid daar niets echt aan wil doen, dan is het ons een zorg of die medicijnen nou 10.000 of 100.000 euro kosten, zolang wij ze maar krijgen. Maar nu blijkt dus die discussie rondom die hoge prijzen van medicijnen zodanig te gevoerd te worden dat we echt zien dat patiënten het medicijn later krijgen. En deze week was het ook erg actueel rondom cystic fibrosis dat het gewoon niet wordt gegeven. Ja, dan zie je heel duidelijk dat het een heel zware negatief effect heeft op patiënten. Namelijk, ze krijgen het niet, ze worden ernstiger ziek of ze gaan dood. En dan moet je denk ik in actie komen.
Dit kost levensjaren eigenlijk van...
Dit kost levensjaren patiënten. Voor patiënten die niet kunnen genezen, maar medicijnen nodig hebben om langer te kunnen leven. Ja. Dan denk je bijvoorbeeld aan nivolumab voor longkankerpatiënten. En soms gaan ze gewoon ook dood omdat ze net gewoon eventjes niet krijgen. Ja.
Maar ja, als je het zo zegt, is het natuurlijk krankzinnig.
Het is ook heel krankzinnig.
Waarom gaat het ziekenhuis daarmee akkoord? Waarom vindt de dokter dat kan?
Nou, kijk,
Wat zit daarachter?
Ik begrijp dat we natuurlijk in de publiciteit is het alsof wij het opnemen tegen de farmaceutische industrie. En dat is deels waar. Maar het is natuurlijk ook deels een probleem gecreëerd door de overheid. En kijk, op het moment dat je een overheid hoort zeggen tegen de industrie, kijk, u heeft een pil uitgevonden en die pil die gaan wij u toestaan om 15 jaar zonder enige vorm van concurrentie op de markt te brengen. Dan moet je natuurlijk niet vreemd opkijken dat die industrie daar een grote prijs voor gaat
vragen. Dat ze doen, ja.
Ja. Dus de overheid creëert in zekere zin haar eigen probleem. Nou zit je natuurlijk wel in de situatie dat Nederland zo ongeveer 1% van de medicijnen afneemt in Europa van de farmaceutische industrie. Oftewel 99% niet in Nederland. Dus het is ook eigenlijk een Europees overheidsprobleem dit geworden. Ik geef minister Schipper het voordeel van de twijfel dat zij er oprecht iets aan wil doen. Dat denk ik ook echt. Alleen zij loopt natuurlijk tegen een paar machtige collega's in Europa. Met name Frankrijk en Duitsland zijn landen die de farmaceutische industrie echt beschermen. En daarmee dus voorkomen dat die prijzen naar beneden gaan.
En wat jullie nu gaan doen als relatief kleine stichting Inspire to Live, jullie gaan het opnemen tegen een van die giganten. Wat is precies het plan?
Nou, het plan is eigenlijk, de gedachte is van laten we nou gewoon eens die ingrediënten in China bestellen of in een ander land, maar in ieder geval bestellen de ingrediënten van een heel duur kankermedicijn. We hebben nivolumab van Bristol Myers Squibb genoemd, we hebben olaparib van AstraZeneca genoemd. Dat zijn twee dure medicijnen. En als we die nou eens importeren en we zetten die medicijnen hier met die ingrediënten hier in Nederland netjes volgens de regels van de apothekerswet in elkaar, dan ben je eigenlijk al, en vervolgens geef je het aan een patiënt via uiteraard een arts. Dat doen wij niet, dat doet een arts.
Gaat die arts dat echt toe?
Ja, daar hebben we hebben wel zaakjes echt wel op orde. We hebben uiteraard we hebben ervaring met olaparib. Dat hebben we samen met Cinderella, een not-for-profit farmaceutisch bedrijfje, hebben we olaparib voor een van onze patient advocates een keer gewoon in China de ingrediënten besteld, hier in elkaar gezet. Dus het is geen grootspraak. Dit hebben we gedaan. En als je het voor één patiënt kan doen, kan je het natuurlijk voor 100 of 1000 doen. Dat is evident. En ook uiteraard zijn we in overleg met een arts in een ziekenhuis uiteraard. die zegt van nou, als jullie dat doen, dan gaan wij wel aan de slag.
Oké, en welke arts in welk ziekenhuis is dat?
Ja, dat ga ik hier niet noemen.
Oké. Want hier zitten natuurlijk wel een paar haken en ogen aan.
Hier zit daar, nou, kijk, de haken en ogen zitten dan dat je daarmee het patentrecht schendt.
Ja.
Dus dat valt onder het recht op eigendom. Ja. En eigenlijk doen we dat even expres, want daarmee komen we bij de rechter. En gaan we die rechter vragen, waar stopt, en dan zeg ik het even formeel, waar stopt het recht op eigendom, lees patent, en begint het recht op zorg voor gezondheid? Zo wordt dat netjes in een wet verwoord. En dat kun je natuurlijk populair vertalen, waar stopt het recht op patent en begint dat van de patiënt? Maar dat is eigenlijk de belangrijke vraag die wij op tafel leggen.
En wanneer gaat het gebeuren?
Nou, kijk, we willen eigenlijk veel tempo maken. Dus we zijn nu ook aan het onderzoeken, kunnen we zonder dat we al dat werk doen, zonder dat we die spullenboel bestellen in China, al naar de rechter toe om die vraag daarvoor te leggen. Die principiële vraag, waar stopt het recht op eigendom en begint het recht op zorg voor gezondheid? Ja. Nou, dat zijn we aan het uitzoeken en dat duurt een paar weken. En als dat antwoord is ja, dat kan, dan gaan we dat op die manier doen.
Ja, en ik zit mij ondertussen even af te vragen, hoe zou je dat voor een rechter moeten krijgen, anders dan eerst een overtreding te plegen?
Ja, nou ja, goed.
Wat zijn de mogelijkheden dan?
Kijk, en daar schiet mijn kennis tekort op het gebied van juridische zaken. Maar we hebben uiteraard ook een hele goede advocaat, waarvan ik de naam ook niet ga zeggen. Oh. voordat je erover vraagt.
Wat een
maar, en die gaat dat heel correct uitzoeken. En ja, ja. Dat weten we op vrij korte termijn. Over een aantal weken.
Oké. En als dat niet lukt, dan gaan jullie dat medicijn in elkaar zetten en ook daadwerkelijk via een dokter in het ziekenhuis aan een patiënt geven.
Ja, demonstratief dan, het eerste stripje overhandigen aan een patiënt.
Dit raakt natuurlijk precies het grote probleem. Het is een goed gekozen voorbeeld.
Ja.
Het raakt precies het grote probleem. Waarom moet een farmaceut zo verschrikkelijk veel geld verdienen aan een medicijn?
Ja. Ja, ja,
zoveel dat wij het hier op een gegeven moment niet meer aan mensen geven,
ja,
die daar dan last van hebben.
Ja.
Als je dat dan gewoon vraagt aan zo'n farmaceut, hebben jullie misschien ook wel gedaan. Wat zeggen ze dan?
Nou, er komen er allerlei verhalen over dat er zoveel onderzoek wordt gedaan en dat het allemaal zo complex is en dat er zoveel medicijnen de eindstreep niet halen. En dat is voor een groot gedeelte gewoon onzin. De farmaceutische industrie doet zelf relatief weinig onderzoek. Er halen inderdaad weinig medicijnen de eindstreep, maar er zijn ook niet zo heel veel medicijnen die echt toegevoegde waarde hebben. Grotendeels onzin. En hoe weten we dat zo zeker? Als je de rapportage van de Europese Commissie uit 2009 daarop nasluit, naleest, dan zie je dat er bijvoorbeeld 1,5% preklinisch onderzoek bij de farmaceutische industrie plaatsvindt. Dan zie je dat er meer geld aan marketing wordt uitgegeven dan aan onderzoek. Nou, al dat soort zaken maakt duidelijk dat de kern van het probleem, daar wandelen we heerlijk omheen, daar gaan we het niet over hebben. En de kern van het probleem is in feite het patentrecht. Het patentrecht zorgt ervoor dat we een monopolist creëren. De overheid creëert een monopolist. En die monopolist die kan daarvoor vragen.
Mm-hmm.
Ja, eigenlijk wat de gekken voor wil hebben. Ja, voor vraagt.
Maar goed, de andere kant van het probleem is natuurlijk dat als het patent er niet is, dan is er geen bedrijf meer dat veel geld in research en development gaat steken. Dan komen er geen nieuwe medicijnen. Dus nou, dan zeg je, ja, maar dat wordt toch al gedaan op universiteiten, denk ik dan.
Grotendeels en in biotechs, ja.
Oké, maar ergens moet er geld verdiend worden om dat onderzoek te betalen, toch?
Jazeker.
Maar hoe gaat dat dan als er geen patent is?
Kijk, een van de voorstellen om het hele manier van werken die we met elkaar hebben bedacht te veranderen is dat wij voor public funded trials zijn en het patent op die manier ook bij de overheid zien te houden. Okay. Eigenlijk bouw je dan een soort Tesla-model in de ontwikkeling van medicijnen. De Tesla heeft ook haar patent vrijgegeven. Je kan het principe van de Tesla-motor kan je gewoon zo namaken. En dat legt Tesla vooralsnog geen windeieren.
Okay.
Ja, dus je kunt wel degelijk geld verdienen zonder patent. Dat is ook iets wat in ons hoofd zit, hè, dat je een patent nodig hebt.
Eigenlijk zeg je ook, we hebben die hele industrie niet nodig.
Ja, we hebben die industrie wel nodig. Waar die industrie absoluut goed is, en laat er ook geen misverstand over bestaan. Ik zit hier niet pharma bashing te doen, maar waar de industrie absoluut goed in is, is in feite gewoon dat medicijn van A naar B brengen. Het onderzoek wordt gedaan op universiteiten, het onderzoek wordt gedaan in biotechs, en op een gegeven moment moet daar een pil van gemaakt worden, om het maar even simpel te zeggen. En die pil moet van A naar B, die moet van de fabriek moet die naar de patiënt. Die patiënt moet die doorslikken en dan wordt die beter. Tenminste, dat hopen we. Nou, dat is iets waar ze ontzettend goed in zijn en waar sowieso de universiteiten niet goed in zijn.
Meer als een logistiek bedrijf dan. Fabriekje om pillen te maken en zorgvuldig doen.
Maar eigenlijk zijn ze dat ook geworden in de afgelopen 10, 20 jaar. Hè? Ja. Want medicijnen werden 20, 30, 40 jaar geleden gewoon door de apotheek gemaakt. Hè? Dat noemen we tegenwoordig magistrale bereiding. Maar een apotheker maakt nog maar heel weinig medicijnen. Dat doet de industrie. En de apotheker is eigenlijk een soort doorgeefluik geworden. Dus ik denk dat een heleboel apothekers denken van frek, hey, als wij dit weer eens een keertje zelf zouden mogen doen.
Ja, ja. Dus misschien lukt het straks als jullie dat gaan doen. Maar dat patent eruit, dat is het grote doel. Maar dit is er één. Dit zijn misschien twee zaken die jullie nu gaan doen. In elk geval nu eerst één. Zal dat dan meteen zo'n verstrekkende werking kunnen hebben dat er echt grote stappen gezet worden?
Kijk, de uitspraak gaan we natuurlijk niet voor dat ene specifieke medicijn vragen. Dat wordt de aanleiding. We willen een generieke uitspraak. Daarom is het ook best wel lastig om die juridische vraag bij de rechter neer te leggen. Want welke vraag leg je daar neer? Want aan de andere kant van het hekje, daar zullen waarschijnlijk toch wel wat meer advocaten staan dan dat wij ze kunnen opbrengen. Dan heb je vervolgens ook nog te dealen met Europa. Want stel je voor dat de rechter ons in het gelijk stelt en zegt, nou, het recht op zorg voor gezondheid is belangrijker. Dan is dat prachtig. Ik denk dat de nieuwe minister dat best wel een steuntje in de rug zal vinden. Maar dan heb je natuurlijk nog steeds de situatie dat wij maar een heel klein deeltje van die markt. En dat je niet moet opkijken dat sommige farmaceuten zeggen, nou, dat doen we Nederland niet. Dan moeten we kijken wat we daarna gaan doen. Maar vervolgens moet je natuurlijk wel die case ook in Europa brengen. Dus daar zijn we zeker ook over aan het nadenken.
En wat verwachten jullie dan van de nieuwe minister van Volksgezondheid? Verwachten jullie steun van hem of haar? En hoe dan?
Wij verwachten steun van hem of haar, maar wij zijn zeker, als de intentie van de nieuwe minister is om wat aan die prijzen te doen, ook dat wij steun aan hem of haar gaan geven.
Oké, maar wat zou een overheid dan nu nog aan die prijzen kunnen doen? Minister Schippers is er jarenlang mee bezig geweest. Hij heeft, ik weet niet met hoeveel resultaat, volgens mij niet veel.
Ja, het is jammer dat we natuurlijk van Nivolumab weten we dat het op de markt werd gebracht voor €134.000. En het is lager. En is dat 133.000 of is dat 105.000, dat weet ik niet. Nee. Daar mag ze niks over zeggen of wil ze niks over, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat is onduidelijk. Het zal niet heel veel lager zijn.
Nou, ik ben ontzettend benieuwd hoe deze zaak gaat aflopen. En hoe die precies vorm gaat krijgen. Ik hoor het graag. Hartelijk dank in elk geval voor dit gesprek. Peter Kapitein van de stichting Inspire to Live. Hartelijk dank.
Dank je.
Als millennial word je ingeprent dat je alles kan worden wat je wil. Fijn toch? Ja, niet voor...
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
Zo dadelijk alles over de School for Millennials. Maar eerst is hier Mark Beekhuis, presenteert vanaf 2:00 Ask Me Anything. Mark, wat zit erin?
Alles over veilig autorijden. Dus over appen en over straffen daarvoor misschien wel. Of het helpt, of misschien ook wel niet. Of je zelf dingen kan doen. Of je misschien niet gewoon verstandig moet
niet
zijn.
Appen.
Niet appen, ja. Nou, dus, maar mensen mogen straks wel appen. Maar dan alleen als ze dus even... Ja, ik weet niet, mag je stilstaand bij het rode stoplicht appen? Gaan we zo vragen. En anders mogen ze bellen. 020-468-4x0.
Mark, dankjewel. Veel plezier straks. Goed, de School for Millennials opende deze week haar deuren in Amsterdam. En de oprichter is bij me, Wing-Jan Man. Welkom. Goedemiddag.
Dankjewel.
Een aantal jaar geleden geveld door een burn-out, kwam er weer bovenop. En nu wil je voorkomen dat generatiegenoten van jou, millennials, in dezelfde waardeloze burn-out toestand komen, toch?
Ja, dat zou ik heel graag willen.
Nou, wat is de kern van de School voor Millennials? Wat wil je ze leren?
Ik wil de millennials leren. En ik zie millennials voor mij even tussen de 25 en 35. Eigenlijk degene die net een eerste, tweede baan hebben. En met de vraag spelen als in, is dit het leven wat ik wil leiden? En ik denk, die vragen die we dan stellen, die spelen heet het op de achtergrond. Naast ons werk natuurlijk, het drukke werkleven. We hebben het gevoel dat we ook nog een heel leuk persoonlijk leven moeten hebben. Veel feestjes afgaan, festivals, veel vrienden, veel vakantie nemen. En als die stress daar ook nog bij komt, van inderdaad, is dit het leven wat ik wil leven, of ben ik wel überhaupt gelukkig, dan kan dat voor best wel veel energieverlies zorgen. En dan kun je dan in een burn-out raken.
Oké. Nou, hier ook op onze redactie bij BNR werken heel veel millennials. Mensen in die leeftijdsgroep die je net definieerde. Als die allemaal met een burn-out thuiskomen, hebben wij geen radio meer. Dus voorkomen is beter dan genezen, dachten we. Dus hebben we eventjes gepeild hoe zij zich voelen. Zet de koptelefoon eventjes op, luister even mee.
Geef me even 2 seconden, moet ik even over nadenken. Zit ik tegen een burn-out aan? Nee, ik zit niet tegen een burn-out aan.
Ik denk niet dat ik binnenkort zelf een burn-out ga krijgen.
Hi.
Nee, ik heb een heel hoog arbeidsethos. Ik kan heel hard werken, heel lang.
Nou, dat de werkdruk hoog is, dat voel je wel.
Je moet gewoon doorgaan.
Ik zou misschien mezelf wel tegen een burn-out aan kunnen werken als ik dat zou willen.
Nou, ik heb daar echt geen last van.
Nee, ja, nee. Ja, op sommige dagen wel.
Ik sta natuurlijk op zich wel open voor tips die het misschien allemaal nog efficiënter kunnen maken, zodat ik nog meer kan werken.
Nou goed, er is de vraag was ook, is er interesse om mee te doen aan de School for Millennials op dit onderwerp? En daar was wel belangstelling voor. Is er nog ruimte eigenlijk?
Er is nog ruimte, zeker. Ik ben net geopend.
Okay, goed. Nou, toch hebben zij niet het idee dat ze echt vatbaar zijn voor burn-out. Ze zeggen allemaal hard werken en dan kan ik en allemaal niks aan de hand. Dat doe ik gewoon. Dat dacht jij waarschijnlijk ook voordat je een burn-out kreeg. Hoe ging dat bij jou?
Ja, ik denk, ik had eigenlijk niet door dat ik tegen een burn-out aanliep. En want ik was fysiek, was ik gewoon oké. Dus ik kon nog gewoon sporten, ik kon op vakantie, ik ging al met vrienden afspreken. Alles was mogelijk. Uiteindelijk ben ik toch naar de Arbo-dienst gegaan. Werd me aangeraden. En daaruit ben ik gediagnosticeerd met burn-out.
Wacht even, je had niet in de gaten dat je burn-out had, maar iemand anders wel?
Ik had wel door dat ik wat lichamelijke klachten had. Ik had last van mijn rug. Maar ja, dan denk ik, ja, we hebben af en toe last van onze rug. Ja. Ja. Ik merkte ook dat ik wel veel energie kwijtraakte. Maar niet zo van dat ik niet meer in bed uit kon komen. En ik denk dat daar het gevaar zit, dat heel veel mensen denken dat burn-out echt een punt is waar je niet meer je bed uit kan komen. Ik denk dat het voornamelijk gaat om je energiebalans goed te hebben. Dus dat je gaat kijken waar veel energie...
Maar ik heb bij jou nog niet het gevoel van, oh, die had een burn-out met wat je nu beschrijft. Op welk moment wist jij, het is mis met me?
Wanneer je eigenlijk een stap echt terugneemt, wanneer ik dus heb besloten, oké, ik heb burn-out, ik erken het, dan gaat je lichaam er ook naar werken. Dan pas als je die stap terugneemt, dan komt die vermoeidheid echt naar binnen. Ja. Want dan zit je dus niet meer op de top, je zit niet meer op je hoogste van je kunnen. Wanneer je die stap terugneemt, dan voel je, oké, ik ben echt moe. Dingen worden gewoon minder productief die ik doe. Je krijgt gewoon minder energie. Wanneer je wel weer probeert iets om te ondernemen, krijg je weer een terugval. Dat is al...
Het gaat over energielevel. Te weinig energie. En kun je gewoon eens beschrijven wat dat met jouw leven deed, dat gebrek aan energie?
Dus wat ik net zei. Ik dacht van, oké, misschien moet ik gewoon een paar weken op vakantie. Lekker uitslapen. En dan denk ik van, nou, daarna kan ik...
Sorry. Ik bedoel, wat de symptomen? Weet je wel? Wat doet het met je? Je kan waarschijnlijk gewoon dingen niet meer doen die je wilt doen. Hoe gaat dat?
Dat zeg ik. Ik kon nog best wel wat dingen doen. Dus ik kon ook nog
wat sporten.
Waar is dan de burn-out? Ik denk echt... Ik was gewoon op. Dus ik kreeg ook wel...
Maar hoe op dan? Wat is op?
Dat ik niet goed kon slapen. Ik kon niet goed doorslapen. Ik had nachtmerries. Sommige werd wakker van dingen die me gebeurden in mijn leven. Wanneer ik naar mijn werk fietste, dacht ik, nou, elke dag is weer een nieuwe dag. We gaan er weer optimistisch in. Maar ik was eigenlijk al op voordat ik daar aankwam. Dat ik echt gewoon zoveel energie had verloren. Al dat ik dacht van, oh, het gaat gewoon niet meer goed komen deze dag. En wanneer ik erkende van, oké, ik zit in de burn-out en ik hoef het even niet meer. Letterlijk voelde ik toen fysiek dat er echt een last van mijn schouders af kwam.
En heb je dan ook enig idee hoe het kwam dat je in die burn-out terecht kwam? Als je terugkijkt, wat waren dan de redenen?
Ja, ik heb het. Ik ben wel heel benieuwd, want ik wist wel, ik hou van hard werken. Ik dacht, misschien ben ik wel gevoelig voor een burn-out. Dus ik probeerde wel bepaalde maatregelen te nemen tijdens mijn werk.
Wat voor werk doe je?
Deed ik. Ik werkte. Ik zat in universiteitsrelaties te leiden van IBM.
Okay.
Dus ik was toen met professoren en decanen in gesprek over onderzoeksstrategieën.
Hartstikke leuk.
Hartstikke leuk, zeker hartstikke leuk. Eigenlijk een droombaan.
Ja.
Maar dat dacht ik ook. Maar toch raakte ik wel op. En ik ging toen gewoon kijken wat heeft inderdaad tot zoveel energieverlies geleid. En het eerste wat ik dacht is natuurlijk, ja, dat zal wel waarschijnlijk werk zijn. Hard werken, veel uren maken. En toen kwam ik erachter, dat is het niet per se. Ik denk dat het voornamelijk ook omstandigheden zijn of druk die ik mezelf heb opgelegd. Druk die ik voelde van de samenleving, van mijn ouders, van mijn vrienden, die misschien niet eens valide zijn.
Ja, ja.
Dus bijvoorbeeld druk kan zijn, ik moet succesvol zijn. Ik moet carrière maken. Ik moet veel geld verdienen. Ik moet binnen zoveel jaar moet ik een huis kunnen kopen.
Ja, maar je was, denk ik, aardig op weg.
Ik was aardig op weg. Maar, ja, maar toen ik de stap terug had genomen, merkte ik gewoon het hele gevoel van dat ik moet. Dat al heel veel negativiteit in je leven brengt. Van ik moet dit, ik moet dat. En ik kwam erachter dat wanneer je het kan ombuigen naar ik wil dit, dat het juist een positieve energie geeft. En bepaalde dingen hoefde ik ook niet meer. Ik realiseer me dat ik niet per se de goedkeuring hoefde te hebben van iedereen om me heen. Dus als ik toen ik zei van nou, ik ben nu mijn eigen bedrijf gestart. Natuurlijk is er altijd weerstand van, hè, waarom geef je zo'n goed betaalde baan op voor inderdaad iets wat nog helemaal niks oplevert. Die goedkeuring heb ik niet meer nodig.
En daarmee is je burn-out ook weg?
Ja.
Is eigenlijk dit wat je hier zegt, zorg dat je iets wilt in plaats van moet. Is dat ook de kern van wat je lotgenoten in die School for Millennials zou willen leren?
Ja, voor mij gaat het heel erg om zelfreflectie. Om inderdaad terug te gaan naar wat wil jij. En minder afhankelijk te worden van wat andere mensen van jou verwachten. Of wat je denkt dat andere mensen van jou verwachten. Ik denk, het is heel makkelijk om nu mee te gaan met bijvoorbeeld als je ziet naar social media. Je ziet daar mooie plaatjes van mensen die op vakantie zijn. Of leuke reizen maken. Om dan na te gaan voor jezelf van, is dit dan wat ik wil? Moet ik dit ook doen? Want blijkbaar is dit succesvol. Om gewoon echt terug te gaan, wat vind ik echt belangrijk voor mezelf? Waar krijg ik energie vandaan? Wie wil ik om me heen hebben? Waar haal ik voldoening uit?
Dit gaat dus heel erg over over een zekere oppervlakkigheid in het leven. En maar willen voldoen aan andermans wensen en eisen en dat soort dingen. Dat is het probleem voor veel millennials, blijkbaar.
Ik denk.
Waarom is dat?
Nou, ik denk niet per se een oppervlakkigheid. We worden er een beetje mee overspoeld.
Te veel.
Als je kijkt, we zitten dus niet meer stil. We hebben constant die telefoon bij ons. Dus dat moment van rust en terug te gaan naar jezelf van, hoe voel ik me? Ben ik blij met mezelf? Ben ik blij met wat ik nu doe? Dat moment nemen we niet meer. Dat moment wordt nu vervangen door te kijken naar hoe andere mensen hun leven leiden. Of naar andere impulsen of naar andere informatie.
Waardoor je weer denkt, dat moet ik ook.
Ja.
Zoiets. En hoe leer je dat iemand af in wat je nu gaat doen, School for Millennials?
Ja, dus ik geef workshops van 2,5 uur. Dus dan geef ik ze eigenlijk de tijd voor 2,5 uur om al met zichzelf bezig te zijn, zonder telefoon. En,
wat gaan ze dan doen in die 2,5 uur? Naar jou luisteren. En wat ga je dan vertellen? Jouw verhaal? Of
we gaan oefeningen doen. Eigenlijk met betrekking tot zelfreflectie. Maar ik steek het wel heel praktisch in. Het zijn gewoon bepaalde skills die je gaat leren. Dus bijvoorbeeld hoe je minder druk op jezelf legt. Dus bepaalde negatieve patronen, wat ik net vertelde over ik moet dit, om te vormen naar wil ik dit wel? En als ik dit wil, hoe ga ik dat dan doen?
Maar hoe ga je dat denkpatroon omvormen?
Door eerst bewust van worden wat het denkpatroon
is. Wat het is. Denk je dat je jezelf had kunnen helpen als er een School for Millennials was geweest toen jij in die situatie zat?
Nou, zo is het ontstaan. Ik kwam erachter, wat had ik graag willen leren om niet in de burn-out te...
Ja, maar je hebt het zelf nu ontdekt, hè? En als je, dat is nog iets anders dan wanneer iemand het je gaat vertellen.
Ja, dat is waar. Dus zoals ik het ook vertel in de School for Millennials, ik ben niet het antwoord. Ik geef bepaalde handvatten waarmee je zelf aan de slag kan gaan. En het is een manier waar je mee kan zelf reflecteren. En er zijn genoeg andere manieren die ook werken. Het is gewoon voor jezelf te kijken wat het beste voor jou is.
Ja, ik vind het mooi. Doe wat je wil en niet wat je denkt dat moet. Dat is eigenlijk de grote les.
Ja, nou, ga maar eens na van wat we denken van onszelf verwachten. En of dat nou echt waar is dat iemand het echt van je verwacht.
Dankjewel voor dit gesprek.
Dankjewel.
Lien Janman, oprichter van de School for Millennials. Dank je zeer. Dit was Hemmen voor vandaag. Maandag ben ik er natuurlijk weer. Gaat het hierover. Scène uit het zakmes. Cinekit bestaat namelijk 25 jaar. Daar ga ik over praten met de nieuwe directeur Floor van Spaandonk. Maandag. Nu eerst Mark Beekhuis met Ask Me Anything. Tot maandag. Dag.